BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Ludwig Kasteleins over onder andere de impact van corona op de medicijnproductie. Hij is van Mossadeq. En mijn zakenpartner is Nathalie Franke, bedrijfskundige en eigenaar van de externe voorzitter. Goedemiddag.
Hey, leuk om hier te zijn weer.
Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met de externe voorzitter? Want we hebben elkaar denk ik pas, nou ja, voor die crisis nog voor het laatst gezien.
Toen was het nog helemaal anders, maar het gaat mij goed. En het gaat ook best wel goed met externe voorzitter. Het is onafhankelijk gespreksleiding wat ik doe. En dat kun je altijd ook nog digitaal doen. Dus het gaat mij goed.
We hoorden net wel in het bulletin iemand waarschuwen dat we niet uit onze broeken moeten knappen, omdat we niet meer bewegen.
Ja, en wat wil je daarmee zeggen? Vind je mij te dik?
Nee, helemaal niet. Maar herken je dat je voortdurend van Zoom-vergadering naar Zoom-vergadering gaat? En dat
maar ik wandel elke dag. En ik ben heel bewust van, ik was laatst bij de bakker en die zei, je wil niet weten hoe druk het hier is. Elke dag lijkt het wel kerst. Inderdaad, iedereen vreet zich vol. Maar het is goed dat we daar dan nu een beetje rekening mee houden. En ik probeer dat elke dag te wandelen. Omdat ik ook weet, bij mij gaat het natuurlijk ook aanzetten. Maar ik probeer er echt op te letten.
Nou, genoeg daarover. Wij gaan naar iets anders.
Namelijk
dat het. Nee, dank u zeer. Het huwelijk tussen KLM en Air France, dat komt steeds verder onder druk te staan. Er komen meer geluiden naar buiten dat beide ondernemingen onafhankelijker moeten worden. En nu heeft ook de ondernemingsraad van KLM van zich laten spreken. De OR wil dat de huwelijkse voorwaarden van de samenwerking worden veranderd. Contact daarover met Dario Fucci, bestuurslid van die OR. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Welke huwelijkse voorwaarden staan wat u betreft ter discussie?
Nou, wat we zien de afgelopen jaren is dat wij uitzonderlijk goed samen hebben kunnen werken met Air France. Veel zaken kunnen we samen doen. Samen vliegtuigen kopen. De kaartverkoop doen we centraal. Op het gebied van commercie doen we veel zaken samen. Alleen de laatste periode onder het bewind van de heer Smit werd er een zeer nadrukkelijke roep om nog meer te gaan integreren. Die hebben we met verschillende discussies hebben dat af kunnen slaan. En de oproep vanuit de ondernemingsraad is eigenlijk dat wij de aankomende periode dat soort bewegingen niet zien zitten. Zeker gezien het feit dat we leven op dit moment in een nieuwe realiteit en een nieuwe werkelijkheid. En met de staatssteun aan de verschillende kanten is het niet meer opportun om verder te denken aan integratie.
Want wat u zegt is eigenlijk pas op de plaats, of zegt u terug naar vroeger, naar hoe het ooit was? We worden een gezamenlijke inkooporganisatie en dat is het.
Nou ja, dat is, denken wij, dat wel de vorm zou moeten gaan worden. We zien aan de kant van Frankrijk, waar staatssteun is toegezegd en de voorwaarden die daar aan worden gehangen, dat verschilt nadrukkelijk aan wat er in ieder geval, wat de heer Hoekstra afgelopen vrijdag heeft aangegeven aan ons, hoe de voorwaarden bij ons eruit gaan zien. Als je met twee verschillende spelregels gaat werken met zulke enorme bedragen, kunnen wij ons niet voorstellen dat we een verdere integratiepad opgaan.
Ja, maar welke voorwaarden? Welke voorwaarden vinden jullie dan zo misschien tegenstrijdig, die bij Air France dan wel gelden en bij KLM bijvoorbeeld niet? Kun je daar iets van noemen?
Nou, er wordt bij Air France, in ieder geval in de Franse pers, wordt er al gesproken over een vorm van baangarantie of baanbehoud. Wat natuurlijk in Frankrijk altijd een zeer hot topic is in ruil voor staatssteun. Wat we vandaag al te horen hebben gekregen is dat bij Air France de voorwaarde wordt gesteld dat Air France wel vliegtuigen blijft afnemen bij Airbus. In het grote politieke Franse speelveld is dat natuurlijk ook wel een belangrijk asset. Ja, als je dat soort voorwaarden gaat stellen, wij kunnen als KLM ons daar natuurlijk niet aan verbinden, direct of indirect niet.
Nee, Pieter Elbers, de topman van KLM, heeft wel al laten weten, we hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt, een afscheid van Air France, dat is wat mij betreft totaal niet aan de orde. Ligt die optie wat u betreft wel op tafel?
Nou, in de wereld waar wij nu leven, in de luchtvaart, er gebeurt een hele hoop op dit moment. Luchtvaartmaatschappij om ons heen, Lufthansa, wordt voor een groot deel genationaliseerd. Het ligt in het vooruitschiet. Bij British Airways komt er een hele grote ontslaggolf. Dus hoe de luchtvaartwereld erover pakt bij 2 à 3 maanden uitziet, is natuurlijk koffiedik kijken. Wij voorzien ook niet dat er een definitieve scheiding in het vooruitzicht ligt. Maar dat de manier waarop wij samen moeten gaan werken, dat wel gaat veranderen.
Maar u zegt eigenlijk hiermee, het is allemaal zo onzeker. Je kunt niet zeggen dat bepaalde opties zijn uitgesloten, want je weet helemaal niet waar je over praat over een paar weken, bijvoorbeeld.
Nee, dat klopt. Sowieso de markt gaat natuurlijk heel erg veranderen. We weten niet hoe passagiers gaan reageren in de periode na corona. Wij weten niet wat onze concurrenten gaan doen, hoe die ervoor staan. En dat zijn natuurlijk variabelen die nog erg onduidelijk zijn op dit moment. Dus het is heel moeilijk om te kijken naar hoe de wereld eruit ziet over een pak een beetje maand of twee.
En u sluit dus eigenlijk niets uit. U voorziet niet meteen een vechtscheiding. Denkt u wel dat bijvoorbeeld nationalisatie weer vaker en in een andere context ter sprake gebracht kan worden?
Nou, we zien het om ons heen gebeuren. Alitalia wordt al genationaliseerd, ik dacht vanaf 1 juni aanstaande. Lufthansa heeft een zeer omvangrijk steunpakket aangeboden gekregen vanuit de Duitse staat. Maar daar heeft de Duitse staat er wel voorwaarden aan gebonden, waaronder in ieder geval naar mijn informatie een vorm van vetorecht vanuit de staat in de Raad van Commissarissen als voorwaarden gesteld worden. Dat is ook de facto een nationalisatie. Dus het woord nationalisatie wordt wel gebezigd. Op dit moment hebben wij geen signalen dat dat nu concreet op tafel ligt.
Dank u wel, Dario Fucci, bestuurslid van de ondernemingsraad van KLM.
Kees de Kort.
Ga naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
En wij kunnen gewoon doorgaan waar we gisteren en de dagen daarvoor gebleven waren. Namelijk dat alles in elkaar dondert. Met name ook de vertrouwenscijfers, hè?
Ja, maar dat is ook niet zo raar. Hè? Er gebeuren natuurlijk sinds een paar weken zulke rare dingen. Nou, dat is nog tot daar en toe, maar zo plotseling en zo raar. En de consequenties, wat we net ook hoorden bij die meneer van de KLM, zijn totaal niet overzien. Dus dat het vertrouwen, ja, dat maakt niet uit naar welk land je kijkt, naar welke groep, beroepsgroep je kijkt, naar welke consument. Het is allemaal even somber. Maar dan is natuurlijk wel de vraag van, is dat nou terecht, hè? Is men te somber? Is men niet somber genoeg? Dus dan kijken wij naar de harde data. En we hebben natuurlijk in Amerika gaat wat harder. Dus er zijn de eerste data al bekend geworden. Met name over de arbeidsmarkt. Ja, dan zou je toch zeggen, we zijn 32 miljoen mensen, Amerikanen, die thuis zitten verder in een paar weken tijd. Dat in ieder geval de vertrouwensindicatoren daar, de sombere vertrouwens, dat die wel voorkomen terecht zijn. Maar de discussie is natuurlijk ook, die data rollen zo heel langzaamaan zeker binnen. En je gaat natuurlijk, het gaat natuurlijk niet allemaal even slecht zijn. Hè. Hoe slecht het ook gaat in het land, er zijn altijd bedrijven en altijd sectoren waar het beter gaat.
Dan wijs je natuurlijk op mijn soort, dat er dan weer graag op wijst. Hè?
Ja, maar goed, maar dat is natuurlijk het punt van de macro-economie. Dat is een optelsom van, hè, hoe gaat het met iedereen? Hè. Het maakt niet uit hoe slecht het gaat, er zijn altijd mensen met wie het goed gaat. Ja, andersom ook, hoe goed het gaat, er zijn altijd wel sectoren en bedrijven waar het minder gaat. Maar het probleem is, hou je het overzicht? En dat is natuurlijk de macro-economische beweging. Want nu ook, er zijn in Nederland miljoenen, echt miljoenen mensen die financieel niet geraakt gaan worden door de crisis. Die hebben een vaste baan, die zijn bij de overheid. Alleen het aantal mensen dat wel geraakt wordt, ZZP'ers, freelancers en mensen die werken bij bedrijven die op keeper staan, ja, dat aantal neemt sterk toe. En dat maakt dat het economisch natuurlijk in strak tempo minder aan het gaan is. Maar er zijn miljoenen mensen die denken, ja, ik merk niks, behalve dat ik thuis moet blijven.
En dat zie je wereldwijd gebeuren, ja. Nou, waar we eigenlijk geen woorden meer aan hoeven vel te maken, omdat dat zo overduidelijk is. Maar onder andere de toerismesector, die gaat natuurlijk keiharde klappen ontvangen, ook in Vietnam.
Laatste cijfer. Je ziet ook een bepaalde cyclus door de wereld heen gaan. Hè. In China begonnen de problemen, dus dat is dan langzaam zeker verplaatst van China naar Azië, naar Amerika en Europa. Dus de data uit, ja, Vietnam, ja, ja.
Nou ja, ik zal hem pakken. Pak er even bij, Kees.
Ja, ik zal ze even bijpakken. Details verkopen, een kwart lager dan een jaar geleden. Industriële productie, 10% lager dan een jaar geleden. Toerisme, al vaker over gehad. Ja, 98% lager dan een jaar geleden. En dan snap jij wel dat Vietnam, die zit in zeer diepe problemen. En dan denk ik niet dat ze daar op korte termijn uit gaan komen. Hongkong, ook zo'n land waar het dicht bij China, dicht in Azië. Ja, een paar maandje of twee geleden was het idee van, jongens, de economie kan naar. Zal met 2000 dit jaar rond de nullijn uitkomen. Dat denken we niet meer in Hongkong. Het wordt nou meer 5. Dus, ja, dat heeft te maken met het feit dat het zijn geen lokale problemen. Het zijn landen die zitten in ketens. Als het op andere plaatsen slecht gaat, gaan zij daar ook last van krijgen. Dat is wel een heel belangrijk punt om te kennen. Dat je bent niet alleen op de wereld. Je bent afhankelijk van toeleveranciers en afnemers.
En daar waren het eerste haperde, dat was in China. Jij hebt je blik nog eens geworpen op de Chinese arbeidsmarkt,
nou ja,
waar migranten een belangrijke rol spelen.
Goed, dat is ook zo'n verhaal natuurlijk. Het gaat dan eerst, ja, we hebben die lockdown gehad in China. Dan snapt iedereen, daar gaan geen goede cijfers naar komen. Als dan die lockdown versoepeld wordt, en we gaan dan, ja, de vraag dan, komt dat herstel op gang? Ja, dat herstel komt natuurlijk wel op gang. Maar ik denk nog steeds veel langzamer dan gedacht. En bijvoorbeeld die Chinese arbeidsmarkt, Ja, daar werken toch een paar honderd miljoen arbeidsmigranten. En mensen die niet wonen waar ze werken. Ja, daar zijn nou de laatste verhalen toch weer over. Dat die toch in heel veel gevallen maar weer teruggaan naar waar ze vandaan komen. Dat er gewoon weinig werk is. Onvoldoende werk is. En als er werk is, is het nog slecht betaald ook. Dus dat, het gaat wel wat beter dan die desastreuze februari maand. Toen het gewoon helemaal op slot zet. Maar we zijn nog lang en lang niet terug bij af. Dat is dat herstelverhaal. Wat ik al vaker, ook hier weer, de ketens. Als je de klanten van de Chinezen, die zijn wat later in China problemen gekomen. Ja, die nemen veel minder dingen af. Dus we zitten elkaar verbonden. Je kunt jezelf niet lossnijden.
Om de hardste klappen te voorkomen wordt er zeker in Europa en ook in Nederland natuurlijk hard gewerkt aan allerlei steunmaatregelen die we hier uit en daarna bespreken. Jij wil graag nu je aandacht vestigen op hoe kom je daar ooit weer uit?
Ja.
Als je daar nu een hapklaar antwoord op hebt,
nee,
graag.
Nee, dat heeft natuurlijk niemand. En dat is het hele punt. Kijk, als het misgaat, dan is een soort eerste menselijke reactie: we moeten wat doen, we moeten helpen. Dat is natuurlijk volkomen begrijpelijk. Maar als je heel erg groot en heel erg massaal inzet, want nu is het gewoon licht of zwart, grijp of groen, allemaal helpen. Dan moet je wel gaan nadenken: wie help je? Punt uno. En ja, wanneer gaan wij, wat jij zelf al zegt, wanneer gaan we daar weer een einde aan maken? Want dat we partijen helpen is niet iets wat we nu bedacht hebben. En mijn grote verhaal is dat we daar in 2008, 2009 mee begonnen zijn. Dat we daar in 2012, 2013 een enorme schep bovenop hebben gezet. Door bijvoorbeeld het geld gratis te maken. En door het geld gratis te maken, hou je een heleboel bedrijven overeind. Die eigenlijk gewoon failliet zouden moeten gaan. Want als je als bedrijf hebt en je kunt alleen maar leven met gratis geld, heb je eigenlijk geen bestaansrecht.
Ja, maar je kunt toch wel beweren dat die bedrijven nu voor een deel in de problemen komen omdat de overheid beleid uitvaardigt. En daar kun je over twisten of dat terecht is of niet. Maar die lockdown is niet de schuld van bedrijven.
Dus dat is mijn punt. Dus er zijn een heleboel bedrijven, hadden er al niet meer moeten zijn. En die worden dan nu, precies wat jij zegt, nou is het schuld van de overheid zelf. Ja, nou moeten we eigenlijk onderscheid gaan maken tussen de bedrijven die zonder dit beleid ook al bestaansrecht hebben, die moet je helpen. Maar de bedrijven die al aan de beademing hangen, die krijgen nou nog een keer geld. Dus die leren natuurlijk nooit dat het misschien dat het beter is dat ze met hun bedrijf gewoon stoppen en opnieuw beginnen. Want dat is de essentie van economie, Thomas. Dat je gewoon, als je dingen fout doet, Dat je daarmee stopt en dat je opnieuw begint om het beter te doen. En er zijn heel veel bedrijven, de zombies heet dat in goed termen, die worden nou weer geholpen. Dus die gaan natuurlijk nooit leren van: jongens, we kunnen er beter mee stoppen en op een nieuw plan maken en opnieuw beginnen.
Ja, maar in alle overheidscommunicatie wordt gezegd dat het gaat over het overeind houden van in de kern gezonde bedrijven.
Dat is gewoon puur theorie natuurlijk. Want die klap waar de uitzending mee begonnen, die was zo plotseling, zo overwacht, zo groot, dat je geen maatwerk kunt leveren in de steunverlening. Want dan ben je te laat voor te veel bedrijven. Dus nu wordt gewoon gezegd: iedereen die aan bepaalde voorwaarden doet, die krijgt geld, ongeacht hoe ze er eigenlijk voor staan. De theorie is dat je alleen de goede bedrijven helpt. Maar ja, dan heb je de tijd voor nodig om die plan te ontwikkelen, de wetgeving te maken, te controleren wat de data zijn. Nu is het gewoon rijp en groen, iedereen krijgt poen. Nee, dat rijmt ook nog leuk.
Oh, is het met toeval dit? Ja, fantastisch, toeval, ja. Kees. Ik denk, de heer heeft hierop gestudeerd.
Nee.
Maar wat stel jij voor? Want die tijd heb je dus niet. Dat zeg je eigenlijk terecht. Ja. Hè? Dus je hebt nu niet de gelegenheid.
Dus wat je nu maak je de problemen die in de afgelopen 10 jaar zijn ontstaan, door allerlei zaken aan de praat houden, die maak je nog groot, want je houdt ze nou nog een keer aan de praat. En wanneer ga je dan de rente verhogen? Wanneer ga je zeggen: jongens, we stoppen met subsidiëren? Want dat herstelproces, dat zie je nou in China gebeuren, dat gaat een heel langdurig proces worden. Dus ook die steunmaatregelen, die moeten dan als het ware doorgezet worden. Want ja, wanneer stoppen we er dan mee? Ergens aan het begin is tot daar toe, maar ja, als je geen plan hebt waar je mee gaat stoppen. Ja,
wij doen het dagelijks. We beginnen en we stoppen, Kees. Ja. Maar wel in de zekerheid dat we elkaar morgen weer spreken.
Jongens, tot morgen.
Tot morgen.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Ja, Nathalie, je was gewoon op de radio. Dus je vond dat hij positief begon?
Hartstikke goed.
Ja, nou ja, zeker. We gaan een belangrijk zakelijk nieuws bespreken.
Leuk.
Ja, met Ludwig Kasteleins, de algemeen directeur van Mosendex Group. Arend-Jan Kamp, beursjournalist van IEX Media. En Nathalie Franke, mijn zakenpartner, bedrijfskundige en eigenaar van de externe voorzitter. Arend-Jan, ik denk dat jij sowieso een drukke avond tegemoet gaat met cijfers van hele grote bedrijven. Waar wil je mee beginnen?
Nou, dat AX, rijp in groen kleurt. Thomas, ik vind het erg mooie woorden van Kees. Hou ze er graag in. Het is een bescheiden plusje hoor. 0,03%. Ik denk dat het ongeveer de kleinste beursbeweging in maanden is. Staat de AX toch op 520. En het is een stand waar ik zelf niet van had durven dromen. En ik ben eigenlijk nog helemaal niemand tegengekomen op de beurs die ja, echt aan het juichen, buikschuiven met het shirt over het hoofd is over wat de beurs aan het doen zijn. Iedereen is verbaasd.
Volgens mij ben je ook altijd bang dat op het moment dat jij gaat praten die beurs dan weer keldert. Dat is zo'n kleine stijging op dit moment.
Ja, dat is sowieso natuurlijk iets wat je altijd standaard hebt. Hè? Op het moment ook dat je enthousiast bent over een aandeel, dan ben je natuurlijk als de dood dat die naar beneden duikt. Maar dat hoort bij het spel.
Hey, voor de cijfers en voor verdere ontwikkelingen moeten we volgens mij vooral onze blik richten op Amerika, hè, met Tesla. Het bijna jarige aandeel vanavond cijfers. Spectaculair of meer van hetzelfde, wat verwacht je?
Nou, Tesla is nog nooit saai geweest. Over 2 maanden is het 10 jaar geleden dat het naar de beurs ging. En in die tijd is het 41 keer over de kop gegaan, Thomas. 41 keer. Ja, dat is dan altijd weer het bekende terugblikken. En toch zijn er heel veel mensen die heel veel geld met Tesla verloren hebben, omdat ze net weer het verkeerde ritje maakten, timen. Het is altijd hetzelfde liedje op de beurs. Vanavond cijfers. Het aandeel staat dit jaar plus 83%. Ja, vraag mij ook niet waar het vandaan komt. Het is des Tesla's, denk ik. Eigenlijk is het hetzelfde verhaal als bij de andere autofabrieken. Shanghai, de fabriek in Shanghai, is net weer open. Die in Californië, die is, dacht ik, nog dicht. Hoewel de berichten elkaar allemaal snel opvolgen.
Maar Tesla moet toch ook een tik gaan krijgen?
Het gaat natuurlijk nooit om bij Tesla. Het gaat altijd om de fantasie.
Ja, maar die fantasie, hè, toch nog even Jan, voorbordurend op wat je nu kunt verwachten. Namelijk dat minder mensen een hele dure auto gaan kopen.
Maar Tesla is natuurlijk een verhaal apart. Er wordt overigens wel een verlies verwacht hoor, voor vanavond. Het zijn eerste kwartaalcijfers. Er wordt 36 cent per aandeel verlies verwacht voor de liefhebbers. Ja, het is natuurlijk duidelijk. Tesla heeft ook natuurlijk gewoon enorm pech gehad dit jaar. Het geldt voor alle autofabrikanten. Wat dat betreft is het een simpel verhaal.
Dan nog even naar de Big
Tesla,
Five.
Tesla is natuurlijk nooit een simpel verhaal.
Nee, misschien geldt het wel voor de bedrijven die we ook regelmatig bespreken. Omdat ze zo groot zijn, hè? Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook. Ze zijn allemaal al gekomen met cijfers of komen daar morgen mee. Big Five, Frightful Five, Too Big, Too Veel. Is dat allemaal nog steeds van toepassing op deze bedrijven?
Nou, eigenlijk wel. Dat ze groot zijn, om ze nou nog even precies even allemaal te noemen. Amazon, Apple, Alphabet, ofwel Google, Microsoft en Facebook. Samen zijn deze bedrijven $5 biljoen waard, Thomas. Om een idee te geven, dat is 5 keer het Nederlandse BBP. 5 keer. Zo groot zijn ze. En er staat vandaag een fantastisch verhaal op Reuters. Breaking Views, dat is zeg maar het badjens van Reuters. En die zegt van, ja, eigenlijk zijn deze 5 bedrijven die de wereldeconomie nu een beetje gaande houden. We doen onze boodschappen, zeg maar, even heel grof, doen bij Amazon. We communiceren met elkaar via Microsoft Teams. Apple en Google gaan nu de handen ineens steken. Ja. Jawel, Apple en Google, de grote concurrenten, om een goede corona-app te maken. Misschien is het ook goed voor minister De Jonge om daar eens naar te gaan kijken. En Facebook kan met 2 miljard mensen communiceren als het gaat om belangrijke coronamaatregelen.
Dus, moet er nog wel geadverteerd worden, hè, op Google en op Facebook. Daar merken ze wel een klein beetje iets van,
Ja, dat was gisteravond goed te zien aan de cijfers van Google. Google groeit nog steeds hard, maar ze zijn echt minder hard gegroeid. En dat lag natuurlijk duidelijk aan de advertentiemarkt. Maar waar het aandeel gisteren echt hoger zette, was de opmerking van de CEO. Ik vind zijn naam altijd zo moeilijk om uit te spreken.
Jij mag het doen.
Wij hebben in april geen verslechtering van de markt bespeurd ten opzichte van maart. En dat was een opmerking die liet de markt zich geen 2 keer zeggen. Want ja, we weten natuurlijk allemaal, deze maand, het is natuurlijk een catastrofe voor de wereldeconomie. Nou, luister daar eens maar naar Kees de Kort bij jou. Het is echt een catastrofe. Ja, en dan is dit toch wel een zogenaamde green shoot. Echt een groene scheut. Toch een opbeurende opmerking van, het is niet slechter geworden. En dan hebben we het wel over Google.
Meneer Kasteleins, welkom. Fijn dat u er bent. Tenminste, als dat zo is.
Zo is dat.
Ja, gelukkig. Ja, nee, ik ben benieuwd naar wat u onder de aandacht wil brengen. Ik geloof dat het gaat over het Europese garantiefonds aangaande de vliegtickets. Dat is een voorstel van minister van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat. Opmerkelijk.
Dat viel me inderdaad vanmorgen op. Dat viel mij inderdaad vanmorgen op in het nieuws. Omdat de minister op zich natuurlijk heel sympathiek om de gedupeerden daarvoor een zekerheidsstelling af te geven. Maar gelijktijdig vond ik het ook zeer opmerkelijk. Omdat ik denk dat je het geld ook aan andere zaken kwijt kunt op dit moment.
Ja, want ik zal nog even kort uitleggen hoe ik dacht dat het in elkaar zat. Veel reizen gaan niet door. Operators, nu ook maatschappijen, die zeggen dan van nou, we geven je een voucher. Want we kunnen en willen je ook niet zomaar dat geld teruggeven, want dat kunnen wij financieel niet dragen. En die vouchers die zijn wel rechtsgeldig. Maar wat gebeurt er als zo'n maatschappij alsnog failliet gaat? En dat leek natuurlijk heel lang een worst case scenario. Iets om nauwelijks rekening mee te houden. Maar de tijden veranderen snel. En nu zegt minister van Nieuwenhuizen, ik wil dat die vouchers overeind blijven staan. Ik wil dat die gegarandeerd zijn. Ik wil ook dat daar meer mee kan. Dat ze langer geld, dat ze overdraagbaar zijn. En ik wil dus vooral dat ze gedekt zijn. Dat is natuurlijk vanuit het oogpunt van de consument. Hartstikke goed nieuws, toch?
Dat zeker. Dus, maar ik vraag me af of ze dat doet echt voor de consument, of dat ze dat doet voor die onderliggende vliegtuigmaatschappijen. Want als die vliegtuigmaatschappijen hun verplichtingen nakomen en ze kunnen dat niet omdat ze die reis niet hebben geleverd, dan zouden ze failliet kunnen gaan. Dus het is eigenlijk ook een soort van ondersteuning, alsnog een extra ondersteuning van die vliegtuigmaatschappijen. En ik vraag me af of je dat wel zou moeten doen.
Ja, want dat is dan kennelijk uw werkelijke boodschap. U vindt dat die steun aan die vliegtuigmaatschappijen ook een keer een grens heeft.
Nou, we weten natuurlijk, want dat zei ook die meneer van de KLM al eerder in uw uitzending al goed. Er zit heel veel onzekerheid in die markt. Hoe gaat deze markt zich na het coronatijdperk manifesteren? Hoe gaat deze markt zich de komende jaren in het coronatijdperk manifesteren? Er zit heel veel onzekerheden in. Kortom, wat is de toekomst voor deze vliegtuigmaatschappijen? En daarnaast is het zo natuurlijk dat het heel spijtig is voor diegenen die het hebben besteld bij zo'n vliegtuigmaatschappij en dan daar.
Het is
dat lijkt me in zijn algemeenheid.
De verbinding laat zo her en der nog te wensen over. Maar dat is in dit geval nog niet zo'n ramp. Want ik wil ook graag nog even wat jij wilde spreken, Nathalie.
Ja, dat is in het kader van klein positief nieuws. En dat gaat over het bedrijf Ziel, Ziel. Dat is een Nederlands bedrijf, zit nu nog in New York. Komt ook naar Groningen om kleding dan te maken als het is verkocht. En het is een duurzaam, sociaal en ook lokaal gebeuren. Dus die kleding die dan verkocht is, wordt dan ook lokaal gemaakt. Dus in de regio.
Ik koop het eerst en pas daarna wordt het gemaakt.
En eigenlijk doe je dat al, als je digitaal koopt, doe je dat al. Je ziet het, maar dan niet. Dus je ziet het al digitaal. En dan pas als je het hebt besteld, dan wordt het gemaakt. En wist jij, en dat doen ze dus daarom ook, wist jij hoeveel kledingstukken je moet afnemen van één maat als jij in Zuid-Azië zo'n kledingstuk bestelt?
Nou, ik denk dat deze vraag niet voor niks is, want ik zal misschien stijl achterover slaan van het antwoord. Ik weet dat die hele industrie is natuurlijk heel erg verrot als het over dat soort zaken gaat.
Dus dat is dan weer mooi. Dan kan het weer gereinigd worden. Maar wat denk jij? Hoeveel doen ze een gokkie?
Hé, hey, Nathalie.
100.000.
Oh,
100.000.
Ik zie het. Had ik echt dik naast gezeten. Ja.
100.000 per maat, per kledingstuk wordt dus gemaakt, moet gemaakt worden om überhaupt dan rendabel te zijn of weet ik veel wat. Dus dit is ontzettend mooi initiatief, dat Ziel. En ik denk dat het ook gaat werken, want het werkt al in Amerika.
Ja, gek eigenlijk, hè? Meestal is het toch, nou, je probeert iets in Groningen en dat is dan een succes. En dan lonk New York, maar nu gaat het andersom.
Ja, maar deze hele wereld op zijn kop, dus ja, waarom dit niet?
Blijkbaar. Nou ja, Arend-Jan, we hebben het over onzekerheden en we weten allemaal niet meer waar we aan toe zijn.
Ik ben Groningen, hoor, pas op.
Nee, ik wil niks over Groningen zeggen. Ik wil
gaat
zeggen,
niets boven Groningen, jongens.
Waarschijnlijk nog dingen wel zeker, namelijk Shell dat dividend gaat betalen, of niet?
Daar gaan we wel van uit, ja. Morgenochtend voorbeurs heeft inderdaad Koninklijke Olie cijfers. En maakt dan ook het dividend bekend. De markt gaat ervan uit dat het dividend blijft zoals het was, 47 cent. En dat is eigenlijk ook het enige waar beleggers bij Shell naar kijken, bij wijze van spreken.
Ja.
Hoe zit het met het dividend? Daar worden onze pensioenen tenslotte van betaald. Dat is van cruciaal belang voor onze economie. Nou, dan denk je misschien van, ja, hoe kan Shell nou ooit nog met zo'n olieprijs, hè? We weten het nog, die was zelfs negatief. Hoe kunnen ze daar nou ooit geld mee verdienen? Laat
staan, dat wil ik nog wel even nuanceren aan de hand van jouw tweet. Want jij zei, er zijn wel honderden soorten olie. Hè? Dus het ging over één type olie voor een bepaald contract van een maand, geloof
dat
ik.
Dat klopt.
Dus ja.
Ja, maar dat is wel de leidende oliesoort. Ja, er zit een hele wereld achter bij die olieprijs. Aan futures en toestanden, et cetera. Vooral heel erg technisch. Nee, maar waar het om gaat, kijk, op dit moment is het heel eenvoudig. Verdient Shell natuurlijk ook geen pepernoot. Maar Shell is helemaal niet bezig met wat er vandaag gebeurt. Die zijn bezig met wat er over een jaar gebeurt, wat er over 10 jaar en over 30 jaar gebeurt. En daar zijn zij veel positiever over. En met hun rekenwerk weten ze al meer dan, nou, uit mijn hoofd 130 jaar, weten ze altijd weer precies precies uit te komen. Ik zelf vertrouw daar als aandeelhouder ook dit keer op. Als u daar niet in vertrouwt of wat dan ook, dan moet u de aandelen maar wegdoen.
Je mag er alleen niet naartoe, anders... geloof ik, hè? Want ze doen nogal moeilijk over die aandeelhoudersvergadering.
Ja, dat is inderdaad wel een gehannes. Ik geloof wel dat die voor iedereen nu wel via het web toegankelijk is. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Die is over een week of twee, geloof ik.
Ja, ik weet in ieder geval dat mensen dachten van, nou, als je zoveel te vertellen hebt, en zeker in deze tijd, is het misschien ook goed om dat aan je aandeelhouders mede te delen en het niet achter gesloten deuren te houden.
Nee, dat lijkt mij ook.
Arend-Jan Kamp. Zo gaan die dingen. Volgende week dan mag je met alle liefde in de herkansing. Dan spreek ik je graag weer. Arend-Jan Kamp van IEX. Zometeen praten wij via een zekere verbinding met Ludwig Kasteleins van de Mosadex Groep over medicijnen en waar die eigenlijk gemaakt zouden moeten worden.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
80% van de medicijnen op de wereldmarkt wordt geproduceerd in China. Toen dat land vanwege de corona-uitbraak op slot ging, raakten de schappen in de apotheek van de wereld snel leeg. Mijn volgende gast denkt dat Nederlanders die medicijnen nodig hebben daar nog jarenlang last van kunnen gaan hebben. Ludwig Kasteleins, algemeen directeur van Mosadex Group. Nogmaals welkom.
Ja, goedemiddag.
En goed en wel te verstaan, dat is buitengewoon prettig. Nathalie Frank is mijn zakenpartner van vandaag, bedrijfskundige, eigenaar van de externe voorzitter. En meneer Kasteleins, ik wil met u terug naar de eerste keer dat u te gast was in dit programma. Dat was in januari 2019. Ook toen hebben wij het al gehad over medicijntekorten in ons land. Er is ook veel gesproken nadien over voorraden die zouden moeten worden aangelegd. IJzeren voorraden waar je altijd op zou kunnen rekenen. Die leken er niet te komen. Toen kwamen ze er wel, wat is op dit moment de situatie?
Op dit moment is de situatie dat die er nog steeds niet zijn. Het is wel zo dat de minister, ook de vorige minister, heeft besluit genomen om die voorraden wel aan te gaan leggen. Maar we zitten nog steeds met elkaar in discussie van hoe dat precies zal gaan gebeuren en wie dat zal gaan betalen.
Ja, want een van de kwesties die dan speelt is, wie draagt het financiële risico? Ook u heeft toen gezegd, ik wil die medicijnen wel aanhouden, maar ik wil niet het risico lopen dat ik met die medicijnen blijf zitten. Maar wij hebben het altijd, als we elkaar spreken, over schreeuwende tekorten. Dus hoe groot is dan het risico dat u met medicijnen blijft zitten?
Goeie vraag. Er is een aantal producten waar we tekorten hebben, maar de bedoeling is dat je 4 of 5 maanden extra voorraad aanlegt. En als die vraag dan in één keer weg zou vallen door omstandigheden, doordat de zorgverzekeraar een andere inkoopbeleid gaan voeren, dan zou je als voorraadhouder met die voorraad blijven zitten. Dus je moet wel zekerheid hebben in de kolom als fabrikant en als groothandel, afhankelijk van wie dat risico gaat nemen, dat je die spullen ook kwijt kunt.
Maar u blijft dus nog even oversteggelen, wie welk risico draagt. Is dit ook niet een tijd dat onderlinge verschil misschien terzijde geschoven moet worden, omdat nu blijkt wat er gebeurt als je het niet goed regelt?
Heeft u gelijk in, maar en het positieve is ook dat op dit moment ook al gebeurt. Als gevolg van de coronacrisis stel ik vast dat wij met elkaar, dus de overheid en ook de zorgverzekeraars en ook de andere partijen in de kolom, met elkaar een vruchtbare overleg hebben om op korte termijn de problematiek die extra tot stand komt als gevolg van het coronavirus en tekorten van specifieke medicijnen, dat ook in gezamenlijkheid goed wordt opgepakt. Ja.
En die tekorten van specifieke medicijnen, die zijn, zoals net vastgesteld, niet nieuw. Vorig jaar nog verdubbelde het medicijntekort, dat is nog pre-corona. Wat waren de belangrijkste oorzaken?
Nou, de belangrijkste oorzaken waren, zoals u zelf al aangaf in uw inleiding, dat de grondstoffen worden vooral in China gemaakt en de eindproducten van de merkloze geneesmiddelen veelal in India. Dat zijn, zoals u weet, lage lonenlanden. En als jij dat concentreert in 1 of 2 landen... dan ben je kwetsbaar als er een verstoring optreedt.
Maar trad die verstoring dan ook al op nog voordat we het over corona hadden? Want ik had het over de cijfers van vorig jaar.
Ja, die traden ook toen al op. Want we hebben in Nederland en ook in andere landen zie je dat men voor een hele lage prijs die spullen wil inkopen. En dat is ook de reden waarom men is uitgeweken vanuit Europa naar de lage lonenlanden, zoals India en China. En als er dan een kinkje in de kabel komt, of er komt een pandemie, dan heb je een extra probleem. Kortom, wij zijn te veel afhankelijk.
En toen ging het toch weer mis, ondanks alle goede bedoelingen. U hapert soms. We kijken even wat we nu technologisch het beste kunnen doen. Of we toch voor een telefonisch gesprek kiezen. Of dat we dit nog een kans geven. Ja, ik hoor u ook. Als het mee zit, hoor ik u wel. En als het tegen zit, hoor ik u niet. Dus even kijken hoe wankel dit pad is. Nathalie, je hebt ondertussen een vraag.
Ja, misschien een hele basale vraag. Want kijk, die voorraad aanleggen, daar was u steeds voor. En dat is dan niet... kijk, nu weten we waarom dat zou moeten zijn. Maar wat was nou zeg, de intentie om... van u om toen al te zeggen van nou, leg die voorraden nou alsjeblieft aan. En wat was die intentie toen? Nu begrijp ik hem.
Die intentie toen was al, omdat ik zit al jarenlang in de commissie geneesmiddeltekorten. En wij stelden vast als groothandelaren dat er in toenemende mate geneesmiddelen niet beschikbaar waren. En als die niet beschikbaar zijn voor de markt, dan kunnen wij ze ook niet als groothandel inkopen. En kunnen wij ze ook weer niet leveren aan apotheken. En apotheken ook weer niet afleveren aan de patiënten. Dus wij zagen in de loop der jaren een toename van die tekorten. En de verklaring voor die toename van tekorten heb ik juist proberen te geven. Dat komt omdat wij in de afgelopen decennia zagen we een beweging. Dat de productie van die geneesmiddelen en van de grondstoffen van die geneesmiddelen is verplaatst van Europa naar de landen als India en China.
Ja, maar waarom gaan we dat, want misschien is dat ook uw pleidooi, waarom gaan we dat niet meer in Europa produceren? En laten we dat Chinese veld zeg maar wat liggen? Kan dat?
Dat kan, dat is ook deel van mijn pleidooi. Ik ga hier niet beweren dat we helemaal China links moeten laten liggen en ook India. Ik denk dat het prima is dat we ook die landen hebben om ons aan in geneesmiddelen te voorzien. Alleen, ik zou er niet alleen van afhankelijk willen zijn. Dus mijn pleidooi is op lange termijn zorgen dat we ook een infrastructuur weer krijgen in Europa, Nederland en andere Europese landen, zodat we een deel van die productie weer in eigen beheer kunnen nemen.
Ja, maar er is natuurlijk een voortdurende strijd om de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Er is ook bezuinigd op medicijnen. Hoeveel duurder zou het worden als je inderdaad niet meer in China gaat produceren, maar een belangrijk deel weer terughaalt naar Europa?
Als wij die merkloze geneesmiddelen voor een belangrijk deel weer gaan produceren in Europa, dan zou dat per verpakking, ik denk maar een paar dubbeltjes tot misschien 50 eurocent kosten. Extra kosten. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zoveel.
Kan ik dan zeggen, een heleboel kwartjes maken toch nog een behoorlijk bedrag? Of is dat te makkelijk?
Daar heeft u gelijk in. Alleen als ik het vertaal naar de gemiddelde Nederlander, dan praten we maar over een paar euro per Nederlander.
Ja. Dus dan speelt er iets anders waarom we dat niet doen, kennelijk. Dan is het schaalvoordeel in China, bijvoorbeeld.
Er is een mechanisme ingericht dat een jaar of 8 of 10 geleden heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen om ons verzekeringsstelsel anders in te richten. En is de geneesmiddelvoorziening eigenlijk formeel een vrije markt geworden. Daartoe hebben de zorgverzekeraars eigenlijk het inkooprecht en ook de inkoopplicht. En ook dus de plicht gekregen om de zorg in te kopen. Daar is dan zich niks mis mee. Alleen dat heeft voor haar eigen dynamiek gezorgd. En die dynamiek was aan zich goed om te komen tot ook het efficiënt inkopen van geneesmiddelen. Alleen dat is een beetje doorgeslagen.
Hoe gaat dat als je dat in internationale context beziet? Heb ik wel eens begrepen dat Nederland ook vaak een beetje achteraan staat in de rij, omdat er niet zoveel mensen wonen, omdat de prijzen laag zijn, de vergoedingen laag zijn. Kunnen we als Nederland ook niet opschuiven in die rij?
Ja, dat kunnen we natuurlijk doen door te accepteren dat we iets meer betalen voor die geneesmiddelen. Kijk, het volume wat we in Nederland slikken is op de wereldmarkt vrij beperkt, maar aan zich is relatief, wordt er in Nederland vrij veel merkloze geneesmiddelen geslikt. Dus de Nederlandse markt is voor de meeste producenten aantrekkelijk genoeg als markt. Alleen, als wij bereid zijn om iets meer voor die grondstof en die geneesmiddelen te betalen, dan is ook die leveringszekerheid, leveringsbetrouwbaarheid wordt daarmee vergroot.
Ja, u maakt een heel duidelijk onderscheid tussen merkloos, als ik het allemaal goed beluister, en niet merkloos. Ja. Waarom is dat zo'n kardinaal verschil?
Omdat de merkloze geneesmiddelen, die worden vooral geproduceerd in landen als India en China. En de patentbeschermde, dus de specialiteits, die worden vooral geproduceerd in fabrieken die in meer in het westen liggen. Want daar zijn die producten ook ontwikkeld.
En stel dit plan krijgt groen licht. In Europa wordt er weer voor een belangrijk deel zelf geproduceerd. Hoe gaat dat dan? Waar komt die fabriek? Hoe lang duurt dat?
Ik denk dat is een goede vraag. Ik denk om met de laatste te beginnen. Ik verwacht dat we toch wel moeten rekenen dat willen we dit weer op orde krijgen nadat we daarvoor kiezen om dat ook in te richten. Dan moet je denken aan een periode van ongeveer tot een jaar of 5. Dus het laaghangend fruit kun je sneller plukken. Maar voordat je er echt een structuur hebt staan die ook operationeel is, moet je denken aan een periode van een jaar of vijf.
Ik schrik daar een beetje van. Hè? Ik heb berichten gelezen, u waarschijnlijk ook, dat er binnen 10 dagen in China van alles van de grond uit de grond gestampt wordt, ook vanwege hun ervaring met SARS natuurlijk, dat ze precies wisten wat er moest gebeuren. En u zegt over 5 jaar, dan hebben we iets wat lijkt op een infrastructuur die ervoor kan zorgen dat er in Europa weer een beetje fatsoenlijk zelf medicijnen worden geproduceerd. Is dat niet heel erg lang?
Dat is vrij lang, maar 5 jaar is nodig om een positie te bereiken, denk ik, dat we weer onafhankelijker zijn van India en China. Maar we kunnen vanaf een jaar of binnen een jaar tijd al kunnen we de voordelen gaan plukken. Kijk, het is niet zo dat er in Europa geen productielocaties zijn. Alleen we moeten ervoor kiezen om die productielocatie uit te breiden of te stimuleren. En ook niet een positie te verschaffen dat zij niet kunnen concurreren met landen als China en India. Dus het is een gelijkmatig iets, dat wil ik eigenlijk zeggen.
En hoe lang hebben we dan nog te maken met tekorten? Want u schetst nu toch een oplossing voor de middellange termijn. En die tekorten waren er dus al pre-corona. Dus waar moeten we dan de komende periode rekening mee houden?
We hebben twee soorten tekorten. We hebben eigenlijk de structurele tekorten die op lange termijn moeten worden opgelost. Dat is datgene wat ik net probeerde uit te leggen, door die productie voor een deel weer terug te halen naar Europa. En we hebben de korte termijn tekorten die we ook al hadden voor corona. Op de top konden wij ongeveer 10% van onze bestellingen niet honoreren. Dat is gelukkig nu wat beter. Dat is nu ongeveer 5% van de bestellingen. En die tekorten zou je voor een deel kunnen couperen door extra voorraden aan te leggen.
Want dat zijn dus eigenlijk twee elementen in dezelfde discussie. Enerzijds de voorraden en anderzijds waar ga je die medicijnen produceren. Ja, ben je er niet ook voor een belangrijk deel als je die voorraden beter op orde hebt? Is die productie in Europa dan niet aanzienlijk minder belangrijk?
Heeft u gelijk in. Als wij het voorstel wat ik een paar jaar geleden al gedaan heb hadden geïncorporeerd, dan zouden wij nu 4 maanden extra voorraad hebben gehad. Dan zouden wij voor een belangrijk deel van een aantal medicijnen ten tijde van de coronacrisis minder problemen hebben gehad. Gelijktijdig zou dat niet een oplossing zijn geweest voor alle problemen, omdat als gevolg van de coronacrisis de vraag naar een aantal geneesmiddelen exponentieel is gestegen. En dan helpt ook een extra voorraad van 4 maanden onvoldoende.
Wat merkt u van de ontwikkeling dat medicijnen en wie die medicijnen krijgt ook een machtsmiddel is? Landen die medicijnen voor zichzelf houden of aan de hoogste bieder geven. Wat merkt u van die ontwikkeling?
Dat is natuurlijk even een schrikje geweest toen de discussie was tussen China en meneer Trump over het Chinese virus en de reactie van China erop als het gaat over het leveren van grondstoffen en eindproducten. Dat is een beetje griezelig, want in zulke discussies kunnen we ook wij als Nederland natuurlijk te licht vallen. Gelukkig is dat niet doorgezet en is er de bereidheid op dit moment vanuit China en India om die spullen wel te blijven leveren, is er gewoon. Maar op langere termijn is het natuurlijk griezelig als je van een land, zeker als een land is ver van ons af en ook qua cultureel beleid of qua cultuur heel erg van ons verschilt, is het natuurlijk griezelig om daarvan afhankelijk te zijn.
Ja.
En op dit moment hebben we er nog niet zo heel veel last van, moet ik eerlijk zeggen.
U geeft wel aan dat u al jarenlang voor deze oplossing pleit en dat u ook al jarenlang bezig bent om de beleidsmakers te beïnvloeden. Dat had natuurlijk ook vanuit een andere factor kunnen gebeuren, namelijk in 2017. Toen moesten de Chinese fabrieken een groot deel daarvan deuren sluiten vanwege te heftige luchtverontreiniging. Ook toen bleek dat die keten zwak was, dat het gevolgen kan hebben. Toen is er niet naar geluisterd. Denkt u dat het in dit geval echt anders ligt?
Ik weet het niet zeker. Ik hoop het wel. Kijk, wat je wel hoort is nu als gevolg van het coronavirus dat er niet alleen op geneesmiddelen, ook op andere terreinen wordt gezegd structurele of zaken die voor ons van wezenlijk belang zijn, zouden we minder afhankelijk moeten zijn van landen als China. Dat geluid hoor ik steeds meer en dat doet mij deugd. Dus ik denk dat het begint met het geluid te laten horen. Als dat op een gegeven moment in de politiek goed in de hoofden doordringt, dan zou het verstandig zijn om dat op Europees niveau natuurlijk aan te pakken. En de kans dat het nu wel gebeurt, acht ik wel wat groter. Alleen, mensen hebben vaak een kort geheugen. Dus als de crisis voorbij is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat mensen weer terugvallen in hun oude gewoontes.
En misschien toch om het nog wat concreter te maken, hoe lang moeten apothekers en de mensen die naar die apotheek gaan om aan hun medicijnen te komen rekening houden met tekorten? Hoe lang duurt dat nog?
Wat ik al probeer uit te leggen, dat zouden ze zeker.
Maar als er niks verandert, als we nu gewoon op dezelfde voet verder gaan.
Als de coronacrisis voortvarend aan de slag te gaan om die voorraden aan te leggen, dan zal het zeker toch nog enkele jaren duren voordat wij eigenlijk het voor het tekort, het probleem, adequaat getackeld hebben. Op lange termijn pleit ik ervoor, zoals u weet, om die productie voor een deel weer naar Europa te halen. Maar het is nu eenmaal een gegeven dat we moeten leven met het feit dat er vandaag en ook de komende jaren op producten gewoon tekorten zijn. Ja. Dat hebben we eigenlijk al een jaar of 6, 7, 8. Dus het is een illusie om te denken dat we dat in een halfjaartje tijd kunnen oplossen. En dat heeft ook te maken met de complexiteit. Het opstarten van zo'n fabriek om grondstoffen en de productie van geneesmiddelen te doen, is geen sinecure. Er zijn allerlei stringente wetgeving onderhevig. Dus het gaat gewoon een tijdje overheen om dat op een fatsoenlijke manier uit te kunnen bereiden.
Wij gaan op een fatsoenlijke manier naar 3 dilemma's. Dat betekent dat u moet kiezen. Achteraf kunt u de keuze toelichten. Als er een nieuwe lockdown komt in China, dan zijn de tekorten niet meer op te lossen, of er is altijd wel een mouw te passen aan zo'n tekort.
De eerste.
Het eerste vaccin tegen corona komt uit de Verenigde Staten. Of Nederland doet goed mee. Ik sluit niet uit dat Leiden als winnaar uit de bus komt.
Ik denk het eerste.
Het ministerie van Volksgezondheid doet het in deze crisis boven verwachting goed, of er mag wel iets meer haast gemaakt worden door politici en ambtenaren.
Ook hier kies ik voor het eerste.
Dus u zegt het ministerie presteert boven verwachting. Als je het misschien aan de man op de straat zou vragen, of de vrouw op de straat, dan zouden ze zeggen, nou, er is toch niet echt goed nagedacht over wat er zou gebeuren als ons land getroffen wordt door een pandemie. Denk aan de testcapaciteit en de mondkapjes. U kunt dat niet delen.
Nou, kijk, achteraf is het altijd makkelijk om commentaar te geven op iets wat niet goed gaat als er een crisissituatie uitbreekt. Mijn reactie is meer ingegeven op het feit, we hebben de crisis, we hebben het probleem, en wat gaan we eraan doen? En dan stel ik tot mijn tevredenheid vast dat de overheid tegen mijn verwachting in zeer vervaard is gebleken.
En wat bedoelt u met de belangrijke zin tegen mijn verwachting in? U bent te vaak teleurgesteld, er is te weinig gedaan met uw idee.
Als het gaat over geneesmiddelen en geneesmiddeltekorten, dat het heel erg stroperig is. Maar nu het probleem ten tijde van corona als urgent wordt gezien, stel ik tot mijn tevredenheid vast dat VWS en ook de minister zeer vervarend is.
Ja, en u heeft daar misschien zelf ook enige zeggenschap over, want u schuift wekelijks aan, 2 wekelijks zelfs, bij het coronaberaad. Ik zou daar graag ook een keer aanschuiven, gewoon omdat ik benieuwd ben wat er dan besproken wordt, maar u kunt het me misschien vertellen.
Een beetje wel. Kijk,
u moet ook een deel voor u houden, begrijp ik.
Nou, zoveel geheimen zijn er niet. Kijk, de VWS, op initiatief van de VWS zijn er een aantal werkgroepen geformeerd. Waarbij betrokken partijen, en dat zijn als het gaat over de geneesmiddelenvoorziening, zijn er wel 15 à 20, die met elkaar in een teamsoverleg zitten om de acute problemen te bespreken. En er zijn allerlei partijen in vertegenwoordigd, waaronder ik ook als voorzitter van de Bond van de Farmahandelaren, maar ook de producenten en ook de KNP en alle andere instanties zijn vertegenwoordigd. En we proberen daar onder leiding van VWS om gewoon niet te veel te praten, maar tot gewoon een oplossing te komen voor acute problemen. En dat gaat echt voortvarend. En daar ben ik heel veel positief over.
En wat is bijvoorbeeld een vrucht van dat coronaberaad? Wat heeft u besloten met elkaar?
Nou, we besluiten niet zozeer. Ik besluit formeel niet, maar wij leveren onze bijdrage aan in een teamverband. En wat we vaststellen is dat als gevolg van corona was er natuurlijk in de ziekenhuizen op een specifieke producten was er een enorm tekort. En dan wordt er gekeken of we het alsnog via bepaalde dispensatiemaatregelen uit het buitenland kunnen halen, of dat er versneld eigen productie in Nederland op gang kan worden gebracht. En er zijn echt successen geboekt.
Iets wat nog niet is gerealiseerd, maar wel door heel veel mensen op verschillende plekken, volgens mij 70 tot 100 serieuze kandidaten nu nog niet gerealiseerd is, dat is een vaccin. Ik zei het al, wereldwijd wordt eraan gewerkt. Waar denkt u uiteindelijk dat dat vaccin gemaakt gaat worden?
De kans dat het in de Verenigde Staten gemaakt gaat worden is groot, omdat daar ook de meeste partijen actief zijn. Daar zit ook het grote kapitaal en er zijn ook heel veel partijen gevestigd die daar op dit moment met veel energie mee bezig zijn.
Ja, de verwachtingen die worden ook wel zo her en der bijgesteld. Hè. Sommige mensen zeggen, nou, misschien lukt het nog wel dit jaar. Andere mensen zeggen, nou, wacht nou maar tot winter 2021, als het al een keer komt. Wat kunt u zeggen over termijnen?
Ik kan alleen zeggen dat ik het niet weet. Ik ben geen vaccindeskundige. Wat ik wel weet is dat ik verwacht dat als er een vaccin zou ontstaan wat echt werkzaam is bij patiënten, dan verwacht ik wel dat de autoriteiten een versnelde procedure zullen toestaan dat het middel ook breed uit inzetbaar is. Dus op het moment als er een geneesmiddel of een vaccin is wat echt effectief blijkt te zijn bij patiënten, en daar is nogal discussie over dus tussen deskundigen, wanneer of dat nog 1, 2 of 3 jaar duurt, dan verwacht je wel dat het kort daarna breed inzetbaar zal zijn.
U pleit dus eigenlijk voor om wat van die obstakels die ieder medicijn op weg naar de markt tegenkomt, om die in dit geval te verwijderen?
In dit geval wel. Ik denk ook dat die bereidheid er is. Kijk, nooit breed met je de wet. Gelijktijdig is het natuurlijk wel terecht dat we de juiste zorgvuldigheid met elkaar betrachten bij de registratie en het toelaten van nieuwe geneesmiddelen. Want de hele systeem wat wij in het Westen hebben is gebaseerd op het, volgens mij, op het Softimon-affaire van in de jaren 60.
Ja.
Toen een geneesmiddel op zich goed bedoeld uiteindelijk werd toegelaten en niet veilig bleek. Met verschrikkelijke gevolgen. Dus het hele systeem dat we hebben ingericht om geneesmiddelen alvorens op de markt toe te laten aan een grondige inspectie en een grondige keuring en beoordeling te laten ondergaan, dus is denk ik terecht. Alleen op het moment dat we een pandemie hebben en de hele wereld zit te wachten op een vaccin, dan zal iedereen denk ik dag en nacht werken om zo'n vaccin ook goed en snel te beoordelen en ook snel toe te laten.
En u zet uw kaart dus op de Verenigde Staten en niet op China?
Nee.
Want daar zitten wel veel mensen, maar dat is niet de kennis.
Dat is gebaseerd op mijn grote deskundigheid, hoor. Dat heeft te maken met in zijn algemeenheid dat we zien dat de meeste geneesmiddelen op dat terrein gewoon uit de Verenigde Staten komen.
En dan denk ik weer aan Trump en aan zijn geld. En dan denk ik weer aan hele dure vaccins die we straks moeten gaan kopen. En waar we dan weer afhankelijk van worden. Wat denkt u dan?
Laat ik zo stellen, ik denk dat ik liever afhankelijk ben van de Verenigde Staten dan van China. Dat is één. Twee, is het zo dat als er een vaccin ontwikkeld zou worden, dan zal dat niet goedkoop zijn, denk ik. Maar gelijktijdig heeft dat vaccin ook een enorme waarde voor de hele wereld. Dus ik denk als belastingbetaler in Nederland ben ik best bereid om daar iets extra's voor te betalen. Gelijktijdig is het ook interessant om te zien wat dat gaat kosten. Kijk, de afzet van zo'n vaccin zal gigantisch zijn. Dus ik neem aan dat men ook in goed onderling overleg met de juiste druk ook tot een prijsstelling gaat komen die verantwoord is.
Mm-hmm. Of zou je kunnen zeggen, de ontwikkeling kan misschien in Amerika...
Waarbij het ook belangrijk is dat wij in het Westen natuurlijk een fatsoenlijke prijs kunnen betalen. En dat landen waar de economie een stukje slechter is, zoals in Afrika, dat men dat vaccin tegen zeer geringe prijs beschikbaar stelt.
Dat is wel gangbaar, toch? Dat gebeurt nu toch ook wel?
Nou, het gebeurt wisselend. Soms wel en soms niet. Soms weten bedrijven met een heel mooi verhaal het een groot gebaar te maken. En er zijn ook bedrijven die daadwerkelijk tegen een hele lage prijs of zelfs kosteloos zo'n vaccin beschikbaar stellen of een medicijn.
Maar geldt voor een vaccin mogelijk ook wat u bepleitte voor medicijnen? Namelijk dat je het misschien wel in Amerika ontwikkelt, omdat daar nu helemaal de kennis en het grote kapitaal zit, maar dat de productie misschien ook wel in Europa kan?
Dat zou kunnen, maar vaak is het dan natuurlijk, als het gaat over de prijsstelling en de rechten, die zijn dan natuurlijk wel voorbehouden aan de firma die het ontwikkeld heeft. Dus die productie kan dan ook wel in Europa plaatsvinden. Er zijn ook Amerikaanse firma's die ook in Europa gewoon hun productielocaties hebben.
Mm-hmm. We zijn al bijna door de tijd, dus ik wil graag naar mijn laatste vraag. En dat is de vraag die voor u nu voor ligt is. Wat is de belangrijkste beslissing die u de afgelopen weken, dus in deze crisisperiode, heeft genomen? Waarvan denkt u, ja, dat is goed dat ik dat besloten heb. Of dat had ik juist wel moeten doen, maar ik heb voor het andere gekozen.
Die vraag verrast me een beetje. Ik denk dat het is dat je gewoon altijd uit van je eigen kracht uit moet gaan en ook van je eigen overtuiging. Dus als ik het idee heb dat iets echt dient te gebeuren, dan wens ik daaraan vasthouden. En dan laat ik me niet te snel overroelen door mensen die iets anders beweren.
Maar kunt u dat concretiseren van een situatie de afgelopen weken, waarin u toch zei, ja, misschien lijkt A voor velen logischer, maar ik was nou eenmaal B van plan, dus zo gebeurt het ook?
Dat heeft onder andere te maken met ons inkoopbeleid van geneesmiddelen. Er is een groep mensen die je dan intern roept van we hebben in de maand maart hebben wij heel veel afzet gehad. Dat is, zoals u misschien kunt herinneren, was het in het nieuws dat er een paracetamol tekort leek te komen. En als gevolg daarvan gingen waarschijnlijk ook mensen naar een huisarts en naar de apotheek om versneld geneesmiddel te halen. Dat zorgde hier voor een stijging van 50%. Dat zijn gigantische volumina. Toen kwamen hier dus ook wel weer mensen aan mijn bureau en zeiden van we moeten versneld extra gaan inkopen, want we komen anders ernstig tekort. En toen heb ik daar met een aantal mensen over gesproken en kwamen tot de conclusie dat het waarschijnlijk een tijdelijke piek zou zijn. Dus we hebben, uiteindelijk zijn we daar in rust gebleven. En dat is gelukkig ook weer gebleken dat dat juist is geweest. Want op dit moment is de afzet in geneesmiddelen weer enigszins genormaliseerd.
En echt tot slot, maar hoe is het dan om, juist als er zoveel paniek is, om te zien dat uw zaken eigenlijk fantastisch draaien?
Nou, of ze fantastisch draaien, laat ik in midden, dat valt wel mee. Wij prijzen ons natuurlijk in de gelukkige omstandigheid dat we volop het business hebben. Het is gelijktijdig ook zo.
Maar waarom zouden ze dan niet? Waarom kunt u niet gewoon tegen mij zeggen, nou ja, het is toch heel logisch, mensen zijn op zoek naar medicijnen, die willen ze graag, die hamsteren ze zelfs. Dat is toch voor u een goede zaak?
Op zich is dat een goede zaak. Kijk, geneesmiddelendistributie is een niet bepaalde rijkmakerij. Dus wij worstelen al jaren op een belangrijk deel van ons pakket om dat in te kunnen richten tegen de kostprijs. En dat lukt wel. Gelijktijdig is het natuurlijk zo dat ik blij ben dat wij in een business zitten die inderdaad, zoals u aangeeft, eigenlijk alleen maar op dit moment groeit. Aan de andere kant is het ook weer zo natuurlijk dat toen die enorme piek kwam in die vraag, hebben wij enorm veel extra kosten moeten maken. Dus uiteindelijk zijn wij meer bij gebaat dat we niet die piek hebben, maar dat we gewoon gelijkmatige afzet hebben. Maar u heeft wel gelijk, ik klaag met gezonde benen. Ik prijs me gelukkig dat ik niet leidinggevend een bedrijf waar op dit moment 80% van de vraag is weggevallen.
Dank u wel, Ludwig Kasteleins, algemeen directeur van Mosadex Group.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is Nathalie Franke, bedrijfskundige, eigenaar van de externe voorzitter. Hoe heb jij je man leren kennen?
Ik heb een man leren kennen via de juniorkamer. En toen ik dat had gehad, toen dat ging helemaal vanzelf, heb ik het lidmaatschap opgezet.
Nou, ik vraag het omdat we gaan praten over online daten. Dat beleeft mooie dagen tijdens de coronacrisis. Merken ze ook bij de dating-app Inner Circle. Daar gaan de activiteiten door het dak sinds de lockdownmaatregelen. David Vermeulen heb ik contact mee, oprichter van Inner Circle. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag, hallo.
Verklaar het maar eens, waarom gaat het zo goed juist in deze tijden?
Nou ja, het is natuurlijk heel logisch. Horeca is dicht en de singles die hebben toch echt wel behoefte om andere singles te ontmoeten. En ja, wat ga je dan doen? Dan pak je eigenlijk al snel een dating-app erbij.
Ja, maar ik gaf net aan tijdens de introductie, voorafgaand aan het nieuws, dat het dan gesprekken zijn die vaak al doodliepen en dan weer een nieuwe kans krijgen. Dat het vooral bestaande leden zijn die misschien wat minder actief waren, die denken, nou, ik heb die app, ik ga hem gebruiken. Is dat ook hoe het zit?
Ja, klopt inderdaad. We zien met name dat veel bestaande leden, nou, eigenlijk waren ze een tijdje niet actief, maar ze pakken me weer bij en ze denken van, nou, ik had eigenlijk toch best wel een leuk gesprek, of ik had een match die ik nog geen bericht heb gestuurd. En dan gaan ze, zoeken ze weer contact op. Dus we zien een ontzettende harde stijging en activiteit onder onze huidige gebruikers.
Wat zijn dat voor gebruikers? Ja, wat zijn nou, want je hebt natuurlijk allerlei andere apps, hè? Vrijgezelle apps of de
Tinder. Ja, dit is de anti-Tinder, hè? We spreken nu met de anti-Tinder.
Ja, we spreken met de anti-Tinder, want laten we heel eerlijk zijn, de Tinder en de Bumble en de Happens, dat zijn de apps waar iedereen op kan. Er is geen screening. En niet iedereen heeft altijd de beste intenties op die app. En wij proberen echt een platform te creëren voor mensen die serieus op zoek zijn naar een relatie. Dus een onderdeel daarvan is een screening. En bij ons is het niet alleen maar plaatjes swipen, maar is het ook met name dat mensen tijd steken in een profiel, tijd in gesprekken die ze voeren met anderen.
En hoe screen je dat dan?
Komen veel. Nou, we kijken onder andere, mensen connecten bijvoorbeeld met een Facebook. En dan kijken we, wordt gekeken van hoeveel mensen, hoeveel connecties heeft diegene al op Facebook. Hoeveel daarvan zijn al bij ons in de database. Maar ook hoe oud is die persoon, wat voor een beroep en wat voor opleidingen heeft die.
En hoe gedraagt hij zich op social media misschien?
Nou, dat is natuurlijk een lastige vraag. Maar wij hebben wel, op het moment dat mensen bij ons actief zijn, we zijn wel streng dat op het moment dat er gedrag is wat wij niet tolereren, worden mensen wel meteen eraf gegooid, ja.
Mm-hmm. 2 miljoen leden, gebruikers heb je.
Ja, we hebben dus nu, dat zijn oude cijfers, inmiddels zijn het al 2,5, dus we groeien heel hard.
Die heb je allemaal gescreend?
Ja, die zijn allemaal gescreend. Dus we hebben ook 8 collega's en die werken vanuit thuis. En dat is de screening committee. En die doen dat de hele dag.
Nou, die zullen wat aflachen, denk ik ook, of niet?
Nou, af en toe zitten er wel profielen tussen die wenkbrauwen doen fronsen, ja, om het zo maar te zeggen. Ja,
maar Nathalie, even eerlijk, jij stond volgens mij op het punt om dit te gaan verkennen, waarmee je niks wil zeggen over de fantastische relatie met je man, maar je dacht, ja, want jij had zin in dit gesprek.
Ja, ik wilde graag op die app komen, maar ja, dan moest ik gewoon gaan inloggen en gegevens geven, dat vind ik zo gek. En hoe leg ik dat thuis dan weer uit?
Dat
ja, en bovendien ja, had je
het verwerken. Ja. Dat is een beetje hoe je het uitlegt.
Ja, precies. Hey, ik zat alleen te denken, nou, ik snap dat je dit nu weer gaat gebruiken. Maar uiteindelijk leer je dan iemand kennen. Ja, dan moet het toch ook bekroond worden, verzilverd worden. En dat kan dan niet.
Nou ja, wat wij hebben op ons werk, dat is een hele muur vol met babykaartjes.
Nee, hey, dat dus snap dat ik wel. Maar in dit geval hebben we natuurlijk te maken met lockdowns. Je kunt niet naar een café, je kunt niet naar de bioscoop. Je mag eigenlijk formeel elkaar niet eens ontmoeten.
Nee, dus dat is inderdaad, met Inner Circle organiseren we bijvoorbeeld ook events in de horeca. En dat is dus allemaal stopgezet. Maar wat we nu bijvoorbeeld wel doen, dat is dat mensen elkaar ontmoeten. We hebben dan speeddate events online, waarbij we een chatroom hebben met een live pianospeler. Kun je verzoeknummers aanvragen en dan kan je dus ook met elkaar in contact komen via video.
Breakout rooms heb je dan. Dat je dan kan zeggen, ik vind haar leuk of hij vindt die dame leuk of die man leuk. En dan kun je zo apart gaan.
Ja, leuk. Precies. En dan kan je met elkaar praten. En het is inderdaad nu wachten tot de horeca weer open gaat. Want wij zijn wel echt een app die promoten om offline bij elkaar te komen. Dus we verwachten dan ook dat het nog verder zal aantrekken. Want iedereen zit er wel op te wachten. Ja.
Nou, jij zei over de online activiteiten die jullie nu noodgedwongen ontplooien met onder andere die pianospelen. Dat was wel onwennig. Wat maakt het zo onwennig of zo moeilijk? Of misschien in sommige situaties misschien wel gênant? Of.
Nou, kijk, videodaten, dat is echt compleet nieuw voor heel veel mensen. En dat was überhaupt daten in het begin ook, hoor. En mensen moeten daar gewoon even aan wennen. Ja, ik bedoel, hoe zit je op de camera? Weet je, camera, dat maakt altijd dik, zeggen veel mensen. Dus dat is allemaal, waar ga je zitten in de huiskamer?
Wel een mooi excuus dat je kunt zeggen, ja, maar het is de camera, in het echt.
Ja, ja, precies. Ja, nee, dat kan je zeker gebruiken. Ja, en wat laat je op de achtergrond zien? Dus dat zijn allemaal in één keer extra factoren die een date in één keer iets moeilijker maken. Maar het is ook gewenning, denk ik.
Wat vinden de mensen er zelf van, die zeg maar het ondergaan? Heb je daar ook een panel op losgelaten van hoe ze dat ervaren?
Nou ja, heel veel mensen vinden de huidige situatie natuurlijk helemaal niks. Er is een nieuw mooi woord ontstaan, dat heet huidhonger. Ja. En ja, dat is zeg maar. En mensen hebben wel echt behoefte aan contact. En nu kan dat niet. Dus ik denk dat er heel veel mensen die ook trouwens veel overdag en 's avonds nu op de app zitten, dat die wel op het moment dat het weer even kan naar buiten rennen.
Maar misschien omdat ze er meer tijd en aandacht voor hebben, is misschien de slagingskans ook weer groter.
Ja, zeker. Wat we dus ook echt zien, dat zijn dat de gemiddelde chatsessies, die zijn veel langer met elkaar. Dus mensen besteden veel meer tijd aan elkaar en we zien het ook aan profielen. Dus we zien echt dat er ontzettend mensen meer tijd besteden aan foto's uploaden en teksten om zichzelf te omschrijven. En dat is denk ik ook alleen maar positief, dat ze gewoon daten echt serieus nemen.
Ja, of ze zijn minder kieskeurig geworden. Ik las dat het aantal matches met 99% gestegen is. Toen dacht ik, misschien is het gewoon heel fijn om een match te maken, om contact te hebben.
Doe me die maar.
Nou ja, dat kan toch, dat in deze tijden dat honger rabobonen zoet maakt?
Nou, ja, ik denk wel dat dit wel tijden zijn van zelfreflectie en dat we daar nu ook de tijd voor hebben. En niet alleen maar daten, maar bijvoorbeeld ook vliegschaamte en vliegen en gezond eten. Dit zijn allemaal dingen die een jaar geleden toch echt wel een stuk minder speelden. En ook serieus daten. Ik denk dat wel mensen nu denken van, ik wil mijn tijd goed besteden. En helemaal als de coronacrisis voorbij is.
Dit klinkt allemaal fantastisch. Mensen maken betere profielen. Jullie zijn aan het verkennen of dat online daten iets kan worden. Het aantal matches neemt toe. Er wordt fors meer gebruik gemaakt van overigens voor een belangrijk deel dus leden die er al waren. Maar verdienen jullie er nou ook nog wat meer mee? Want er is ook heel veel gratis gewoon beschikbaar, ook in jullie eigen app.
Ja, dus we hebben ook een gratis account. En dat is dus wel wat we zien. Dat veel mensen die denken wel van ja, om nu geld uit te geven in de crisis. Ja, dat laat ik nog even wat het is. Dat is denk ik ook iets van, wat meestal is natuurlijk van ja, waarom zou ik betalen als ik op dit moment niet iemand kan ontmoeten. Dus die gedachte speelt wel mee. Dus we zien qua revenue zien we niet een even harde stijging als in activiteit. Dus nee, dat klopt inderdaad.
En valt er nog iets aan te doen? Want deze redenering, daar is geen spel tussen te krijgen natuurlijk.
Nee. Nou ja, er valt weinig aan te doen. Ja, wat we nu meer en meer aan het experimenteren zijn met die online events. En voor onze offline events, dat is een verdienmodel, daar vragen we geld voor. En dat zou bijvoorbeeld in de toekomst, kunnen we daar ook geld voor vragen. Dus wil je online speeddaten, ja, dan betaal je daar een kaartje voor bijvoorbeeld.
Ik heb bijna het idee dat jij jammer vindt dat je zo lang al gelukkig bent met je man. Dat je het graag een keertje zou ervaren.
Nou, ik wil het wel graag eens een keer onderzoeken. Maar niet...
Nieuwsgierig.
Ja, precies, nieuwsgierig ben ik zeker. Maar wat ik even zat te denken, je hebt zo'n VR-bril hè, tegenwoordig. Maar die is een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar dat zou je dus hier heel goed kunnen gebruiken. Dan heb je een beetje digitale aanraking wellicht. Maar die VR-bril, kan je die nog inzetten in jullie...
Dat is misschien weer de volgende stap. Date in 2022, dat het inderdaad van video naar virtual reality gaat, dat zou goed kunnen. Ik denk wel dat dan meerdere mensen een VR-bril thuis moeten hebben. En als ik heel eerlijk ben, ik weet echt helemaal niemand wie er een heeft.
Nee, ik ook niet. Maar ja,
het staat ook niet charmant.
Nee, Thomas, dat is gewoon een bril die je opzet. En dan zie je een hele mooie
persoon. Misschien is eten wel de aanstichter voor een groot succes om de VR-bril.
Maar dan krijg je misschien ook virtuele relaties. Misschien heb je dan wel een andere doelgroep te pakken. En dan krijg je een beetje relations in space. Ja. Maar misschien is dit niet wat je zoekt.
Nee, dit is echt de mensen bij elkaar brengen offline. Wat we met de Inner Circle willen en op dit moment niet kunnen. Dat past niet helemaal in onze missie, nee.
Nee. Maar ja, misschien moeten we toch op zoek naar goede kwalitatieve relaties waarin digitaal met elkaar opereren, zeker in het begin. En dat het ook een goed kwalitatief alternatief is.
Wij geloven 100% dat... The magic happens in the real world. Dus weet je, mensen moeten uiteindelijk bij elkaar komen. En ja, toevallig hebben we daar een goede app voor en bieden we onze events aan. Maar het moet wel in het echte leven gebeuren.
Tuurlijk.
David Vermeulen, in het echt gewoon ook aangenaam gezelschap om mee te spreken over Inner Circle. Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
Iedere dag openen wij ons coronaloket en laten we ondernemers aan het woord over hoe zij met de coronacrisis omgaan. Of ze kansen zien of vooral bedreigingen vandaag. Joram Dees van internetbureau Simplify. Welkom.
Goeiedag. Ja, dank je.
Jij bent een van de ondernemers die NOW-regeling heeft aangevraagd. Dat wil dus ook zeggen dat jouw bedrijf geraakt is. In welke zin? Want wat doen jullie?
Ik heb een internetbureau. Wij zijn zeker geraakt. Het werk ging nog wel even door. Dus we werken gewoon wel aan projecten door die al liepen. Maar we zien wel dat de vraag zeg maar, aan het begin af heel erg snel is afgenomen. Dus projecten die van start zouden gaan, die worden toch nog even on hold gezet of stopgezet. Dus er gaat heel weinig nieuws van start. En dat heeft wel duidelijke effect in de omzet.
Ja, het verbaast me wel een beetje, want je zou toch kunnen zeggen digitale concepten, nieuwe websites, je moet je op een andere manier profileren, zeker ook online en digitaal. Daar wordt nu wel in geïnvesteerd.
Voor een deel klopt dat wel, inderdaad. Dus er komen ook wel weer nieuwe dingen binnen. Maar wij hadden bijvoorbeeld een klant die in de culturele sector actief is, die voor ons een aardig deel van onze omzet deed en die toch wel zo hard zelf werden geraakt dat ze wel minder hadden. Hè. Wij hebben ook vaste klanten die in sectoren zitten die weer geraakt worden. Dus daar heb je niet direct iets nieuws voor in de plaats.
Nu ben jij met een alternatief gekomen, een nieuw op te richten platform. Wat is het idee daarachter?
Ja, nou ja, mijn idee is wat breder dan dat. Wij maakten de balans op naar de eerste paar weken. En toen zeiden we, nou, we verwachten toch wel wat omzetdaling. Ook al doen we ons best om dat te stoppen, om te draaien, op andere kansen te springen. Maar wij hebben toch de NOW-regeling aangevraagd, omdat we zagen van, nou weet je, het gaat toch best wel hard. Dus die tijd die moeten we toch wel kunnen overbruggen, zonder dat er mensen uit kunnen. Dus dat vond ik een supermooi gebaar van de overheid. Maar het is eigenlijk ook de eerste keer dat ik als ondernemer gebruik maak van een subsidieregeling. Dus ik dacht in één keer van, hey, we krijgen gewoon gratis geld van de overheid. En ik ben gewend als ondernemer om daar een tegenprestatie tegenover te zetten, om daarvoor te werken. En toen ik daarover aan het nadenken was, toen dacht ik van, hey, maar dat, er zijn vast meer ondernemers met mij die datzelfde idee hebben. En heb ik dat tegen bepaalde mensen aangehouden. En vervolgens ben ik in de pen geklommen. Heb ik een open brief aan Rutte en Koolmees geschreven. En gezegd van, hey, wat nou als jullie de denkkracht, de kennis, de creativiteit van ondernemend Nederland inzetten om de overheid ook te helpen. Want wij als ondernemers, bij ons is het gelukkig niet zo ergens in de horeca, et cetera. Maar er is een aardig deel van ondernemend Nederland en met hun personeel die gewoon nu een deel van de tijd niks te doen hebben, maar wel heel veel goede ideeën hebben, handjes hebben.
En dat zijn dan, ideeën waar de overheid profijt van kan hebben. Dus zaken waar de overheid nu niet aan toekomt of niet de goede mensen voor inzet.
Ja. Wat was
precies. Nee.
Joram, ja? wat was eigenlijk de respons van op jouw oproep? Want ik heb gekeken op LinkedIn, er waren 53 likes. Vond ik wel weinig.
Het is niet gelijk viraal gegaan. Ik kreeg op zich wel veel respons van ondernemers die zeggen, top idee, ik doe mee. Tegelijkertijd, wij werken ook wel veel voor de Rijksoverheid. En daar heb ik van mijn contactpersoon terug al gekregen van, hey, supergoed idee. De eerste meldde zich al van, ik heb wel een ideetje waar jullie me even mee kunnen helpen. Want het idee is dus eigenlijk heel simpel. Er liggen overal bij de Rijksoverheid, dat weet ik uit eigen ervaring, gewoon projectjes die duren te lang of die blijven liggen. Gewoon kleine dingetjes waar je extra hulp of denkkracht of handjes bij kan gebruiken. Mijn idee was van, hey, breng dat bij elkaar.
Ja, maar die Dees die heeft nog niet. Jij heet Joram Dees, maar de minister aan wie je het hebt gericht, die heeft nog niet zelf contact opgenomen.
Nee. Dus daar begint het wel een beetje mee, denk ik. Want de overheid die zou natuurlijk wel zelf dan moeten zeggen van, hey, hier kunnen wij mee geholpen worden. Maar het leek mij gewoon mooi als ondernemers gewoon iets terug kunnen doen. Omdat ik denk, op allerlei gebieden zou de overheid best wel wat ondernemersdenkkracht kunnen gebruiken.
Het is onbetaald werk dan dus. Het is een tegenprestatie voor het gratis geld, zoals jij dat noemt, dat je nu ontvangt.
Ja, dat idee een beetje. En ik denk niet aan de grote megalomane projecten waar ze na de crisis ook nog heel veel aan moeten blijven betalen. Maar gewoon een project blijft liggen of iets doen. En ik zou zeggen dat moet op vrijwillige basis. Want ik weet dat er ondernemers zijn die echt hele andere dingen te doen hebben. Maar voor mijn personeel geldt dat ze een deel van hun tijd best aan zulke dingen zouden kunnen besteden. En ik heb inmiddels al van collega-ondernemers gehoord dat daar wel meer bereid willen.
Nathalie, laatste vraag.
Ja, op 17-4 heb je dat bericht de wereld in gegooid, hè, geloof ik. En heb je nou veel mensen die... Wat vind je nou zelf van het respons? Vind je dat nou tegenvallen of meevallen? Of... Prima.
Ik wilde gewoon een punt maken. Dus ik was niet per se op zoek dat zoveel mogelijk mensen dat gingen liken of delen. Ik wilde eigenlijk gewoon kenbaar maken van, hey, ik wil best
sympathiek.
De denkkracht en de creativiteit van mijn bedrijf ook hiervoor aanwenden. Ja. En ik ben eigenlijk toch een beetje Calvinist. Dus ik ben niet gewend om voor niks te werken. Dus ik wilde vooral een punt maken. Ik dacht van, hey, overheid, kijk eens eventjes. Je kunt hier misschien op een betere manier nog gebruik van maken in plaats van alleen maar geld weg te geven.
Punt weer gemaakt.
Joram Dees, eigenaar van Simplify, een internetbureau.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over... Daar komt-ie.
Het voelt als de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit. Zo voelt het voor mij. En je zal er maar verantwoordelijk voor zijn dat je deze beslissing neemt. Dat zal je hele leven meedragen. Dat is mijn persoonlijke mening.
Het gaat kort samengevat over de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit. Quote Henk de Jong, Cambuur-trainer. Marcel, goedemiddag.
Goedemiddag, ja, dat haalde zelfs de BBC, hè?
Heeft hij gelijk eigenlijk?
Nou, de grootste schande, dat zijn wel hele zware woorden, vind ik. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij en de fans van zijn club Cambuur, dat die ongelooflijk teleurgesteld zijn. En hetzelfde geldt voor de mensen van de Graafschap en ook van FC Utrecht. Hè. Dus afgelopen vrijdag moest er beslist worden hoe de competitie zou eindigen. Nou, daar had de KNVB een heel scenario voor uitgeschreven, maar dat werd eigenlijk een enorm rommeltje.
Ja, dat werd een enorm rommeltje. Ja, door die quote zijn we nu in één keer in ieder geval al bij de uitkomst van die vergadering terechtgekomen. Er lagen wat opties op tafel. Er is om de input van clubs gevraagd. Die dachten dat ze het meededen aan een stemming. Het bleek toch eerder een peiling te zijn. Wat is er allemaal misgegaan?
Ja, weet je, allereerst is helemaal geen saamhorigheid in het voetbal. Dat hebben we natuurlijk al eerder geconstateerd. Hè. Alles wordt gelekt, dan wordt er zo'n call gedaan. Dat gaat nu allemaal digitaal. Er zitten zelfs journalisten mee te kijken en ook advocaten. En iedereen gaat voor zijn eigen belang. Men valt elkaar allemaal af. Maar als je weet dat je in zo'n hele moeilijke situatie terechtkomt waar de KNVB nu in zat, en je zult dat oordeel maar moeten vellen, ja, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je een hele duidelijke procedure hebt. He, die voor iedereen helder is welke stappen er worden genomen en op basis waarvan je hebt besloten. En dan moet je ook zorgen dat dat goed gecommuniceerd wordt. En dan moet je ook nog wat empathie tonen voor de mensen die eigenlijk de verliezers zijn van dit proces. Ja, en dat is allemaal niet gebeurd. Ja. Dat is zo jammer.
Maar vanuit de UEFA, de Europese Voetbalbond, is er een richtlijn opgesteld om te gaan met de bovenkant van de ranglijst. Wie gaat er Europees voetballen, welke toernooien? De onderkant, dat was volgens mij iets meer naar eigen inzicht. Er was natuurlijk een optie, volgens mij, om helemaal geen vijanden te maken. Spelen met 20 clubs, dat is ook voorgesteld, onder andere door Ajax. Dan blijven de clubs die zouden degraderen blijven erin, en de clubs die zouden promoveren, die krijgen toch nog de beloning voor een jaar lang goed voetbal. Waarom is dat niet gelukt?
Ja, uiteindelijk heeft de KNVB daarvan afgezien. Ik neem aan dat ze dat plan goed bestudeerd hebben. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar men heeft gezegd, ja, veiligheid is een issue. De burgemeesters willen daar niet aan meewerken. We hebben al zo'n overvol programma, ook met het oog op het EK. Het EK voetbal dat volgend jaar dan wordt gehouden in plaats van dit jaar. Dus dat lukt gewoon niet. Eigenlijk, dat laatste is een beetje raar. Want ook in Spanje en Engeland hebben ze 20 clubs in de competitie. En die hebben ook maar 52 weken. Dus die kunnen ook dat gewoon voor elkaar krijgen. Dus het was ook best mooi geweest om sponsors te compenseren, om Fox, die de uitzendrechten heeft, te compenseren. De KNVB heeft er van afgezien.
Hadden ze het goed kunnen doen, de KNVB?
Nou, dit was een no-win situation. Weet je wel, dus je moet dat besluit maar nemen. Maar ja, wat ik net zei, dan moet je zorgen dat het proces duidelijk is. En dan moet je ook begrip hebben voor het leed dat er is. En Erik Gudde is wat dat betreft niet de beste communicator. Weet je wel, die ging er heel snel overheen. We hebben nog FC Utrecht, die eigenlijk ook overal de dupe van is geworden. He, die stonden in de bekerfinale. Daar werd helemaal niet meer over gesproken. Die stonden op een hele goede plek in de competitie, maar omdat ze een wedstrijd minder hadden gespeeld, ging dat ook verloren. Ja, weet je, dan moet je dat wel gaan uitleggen. En dan moet je eigenlijk ook al van tevoren gaan zorgen dat het leed verzacht wordt, hè, door te kijken of dat financieel gecompenseerd moet worden. Pas op 25 mei moet bij de UEFA worden aangemeld welke clubs nu die Europese posities gaan invullen. Dus er was eigenlijk nog heel veel tijd. Dus nadat bekend was geworden, hè, dat de competitie niet meer afgemaakt zou kunnen worden, had de KNVB toch wel meer tijd kunnen nemen om dat op een goede manier ook onderling proberen op te lossen. Een geweldig moeilijke taak, hoor. Daar ben ik meteen van bewust. Ja, en als je dan niet de beste...
Weet je dat je dit onderling moet oplossen? Want ik kan onze eerdere gesprekken erbij halen, waarin jij ook zegt, ja, voor sommige zaken is het gewoon belangrijk dat er iemand opstaat, een commissioner, noem het een dictator, die zegt, oké, zo gaan we het doen en dit is de weg.
Ja, dat is sowieso al iets wat ik blijf herhalen, weet je wel. Er is zo weinig leiderschap en er is zoveel verdeeldheid. Dus het zou veel beter zijn als er één iemand zou komen die natuurlijk wel naar iedereen luistert, maar op basis daarvan dan gewoon besluiten neemt. En dat is nu niet helemaal gebeurd. Ja, en de compensatie zit natuurlijk altijd voor een deel in geld ook. Ja. Cambuur gaat enorm veel geld verliezen. Nou, Doordat ze niet naar de Eredivisie gaan. Nou, het wordt al een ongelooflijk moeilijk verhaal. Maar ja, het voetbal staat er nu heel slecht op. Het is slecht voor de reputatie. Gudde gaat ook bij de overheid langs om 300 miljoen te vragen. Nou, aan de cultuur wordt dat zo gegeven. En in Den Haag zeggen ze dan: ja, maar meneer Gudde, wat doet u eigenlijk zelf met uw industrie? Ja. En dat is wat ik zelf zo jammer vind. We gaan bijna vergeten hoe belangrijk voetbal is voor de maatschappij, voor mensen die daar plezier aan beleven. Aan de hele industrie die eraan zit. En dat zijn niet alleen die clubs, maar ook natuurlijk alles wat daarmee verbonden is. En mensen die daar leveren en daarmee actief zijn. Dus dat heeft ook wel degelijk een heel groot maatschappelijk belang. En dat dreigt nu ook allemaal een beetje onder het tapijt te verdwijnen. Dat vind ik zelf zo jammer ervan. Dat je geeft alle haters een enorme kans om te bashen. En in plaats van dat het voetbal nou groots is en laat zien wat ze kan betekenen voor de samenleving. En op die manier naar buiten treedt en eigenlijk alleen maar mooie dingen doet. Nou, daar zijn we heel ver van verwijderd.
Marcel Beerthuizen, wij zijn niet ver verwijderd van ons volgende gesprek, namelijk volgende week. Dank voor vandaag.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Hoeveel voorwaarden mogen er verbonden zijn aan staatssteun en een branchevereniging die de eigen achterban openbaar op de vingers tikt? Hoe uitzonderlijk is dat? Dat bespreek ik in het lobbypanel bestaande uit Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond Unie, Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. En mijn zakenpartner is vandaag Nathalie Franke, bedrijfskundige, eigenaar van de externe voorzitter. Welkom, leden van dit lobbypanel. Hebben wij contact?
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Het is gelukt. Frans, ik wil bij jou beginnen. Waar wil jij mee openen? Wat staat er op jouw eigen agenda op dit moment?
Nou, voor mij is nu belangrijk bijvoorbeeld de lobby voor de organisatie van de evenementenlocaties. Daar hebben we er een heleboel van in Nederland. En de Dutch Venue Association is een vereniging van die evenementenlocaties. Daar denk je bijvoorbeeld aan het World Forum in Den Haag of de Fokker Terminal als je in Den Haag blijft. Maar ook de RAI bijvoorbeeld. Die hebben natuurlijk echt helemaal geen evenementen meer in huis. En die evenementenlocaties hebben zowel bruiloften als zakencongressen in hun panden. Dat is helemaal weggevallen en daardoor lopen ze er grote schade op. En de vraag is, kan de staat hen extra ondersteunen? Anders dan kunnen we in de komende weken het een na het andere faillissement tegemoet zien. En dat is gewoon echt niet de bedoeling natuurlijk. Want op het moment dat de wereld weer normaal is, willen we ook weer kunnen congresseren.
Ja, overigens, dus, wel congresseren onder andere voorwaarden. Want die anderhalve meter, ik sprak met de baas van de Postillon Hotels. Die had een zaal waar 900 mensen in zouden kunnen. En hij had het berekend op wat er nu dan allemaal nodig is. Dan kwam hij uit op 45.
Ja, nou ja, dat soort voorbeelden kennen we inderdaad veel meer. Zeker daar waar het gaat om locaties waar je congressen houdt. Daar komen mensen meestal maar gewoon alleen. Hè. Dus dat is echt een... daar kan je maar heel weinig meer kwijt. En dat is gewoon echt helemaal niet meer rendabel te maken met anderhalve meter. En daar is de branche natuurlijk dan wel weer mee bezig om anderhalve meter plannen te maken. Maar ja, dat wordt niet rendabel. En daarbij is het zo dat ondernemingen, maar ook de overheid, als laatste weer beginnen bij met de organisatie van evenementen. Als ze economisch opstarten. Dat is bijna een sluitpost, zou je kunnen zeggen. Dat betekent dat ook de effecten van deze coronacrisis veel langer voor die evenementenlocatie.
Maar vind jij dat er een aparte regeling zou moeten komen? Want de overheid ondersteunt nu natuurlijk op alle mogelijke manieren bedrijven die het lastig hebben.
Ja, dat doen ze. Ja. Het is dus, dat is ook echt heel geweldig, hè? Dat gebeurt. Hè? Dat geldt ook voor deze evenementenlocaties. Maar je kunt je voorstellen dat die enorm grote gebouwen met alle technische voorzieningen ook op het moment dat ze leeg zijn nog heel veel geld kosten. Mm-hmm. En dat het eigenlijk gewoon bijna niet te doen is om dat overeind te houden als het langere tijd niet gebruikt wordt. Dus ja, daar moet er iets voor gebeuren. Er moet een aparte fonds voor komen. En daar zijn we hard mee bezig als een van onze klanten, ja.
Reinier, als je het toch over een status aparte hebt, dan kom je al heel snel uit bij KLM voor de Nederlandse overheid en Air France voor de Franse overheid. Staatssteun is aangekondigd door zowel de Fransen als de Nederlanders. Jij houdt je al heel lang bezig met het dossier. Je hebt ook een verleden bij KLM als purser. Je hebt er lang gewerkt. Nou ja, daar kunnen we heel veel verschillende kanten mee op. We zijn deze uitzending overigens begonnen met de OR van KLM. Waarin duidelijk werd dat zij zeggen, ja, we kunnen wel samen blijven met Air France, maar dan onder andere condities. De voorwaarden van dit huwelijk, daar moeten we eens goed naar kijken. Misschien moeten we wel terug naar 2013. Dus minder integratie. Waar wil jij die discussie voor jezelf mee beginnen?
Nou, als het gaat om de staatssteun en de voorwaarden die daaraan verbonden worden. En die staatssteun waar ik het dan nu over heb, is toevallig de staatssteun voor KLM. Maar er wordt hier in de voorwaarden voor die staatssteun een precedent geschapen waar dadelijk andere sectoren misschien achteraan hobbelen. En dat is de ingreep in arbeidsvoorwaarden. Wat minister Hoekstra afgelopen vrijdag op de persconferentie zei, had ik nog ingeschat als misschien een soort van slip of the tongue. Dat je denkt, nou, ik maak wat extra draagvlak voor wat dingen. Maar later stond het ook in de kabinetsbrief. Er staat expliciet in dat er een loonoffer wordt geëist van de piloten. En omdat de zwaarste lasten op de sterkste schouders terecht moeten komen. En nou heb ik geen enkele piloot die lid is van mijn vereniging. Maar mij gaat het om een principe. Vakbonden en werkgevers sluiten cao's af. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat er nu heel belangrijk wordt gezegd, KLM wordt gered. Want er is een hele rij domino-steentjes afhankelijk van het overeind blijven van de KLM. Ik zou zomaar kunnen voorstellen ook congrescentra. Want KLM vliegt denk ik een hele hoop congresgangers naar die locaties in Den Haag waar we het net over hadden. Dus die domino-steentjes die er allemaal achteraan komen, die worden met het redden van KLM ook enigszins geborgd. En vervolgens komen de zwaarste lasten dan bij ongeveer 2700 piloten bij de KLM terecht. Nou, A, dat vind ik niet kloppen, dat je die lasten alleen maar daar neerlegt. B, het is ook gewoon inkomenspolitiek. Volgens mij doen we dat door middel van verkiezingen via de Tweede Kamer. En is dit een kans om te nivelleren die we absoluut niet mogen toestaan. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat hier een precedent wordt geschapen dat de overheid ingrijpt in arbeidsvoorwaardelijke afspraken die tussen werknemers en werkgevers gemaakt worden.
Dus jij ziet ook eigenlijk jouw positie als vakbond daarmee misschien wel in het gedrang komen.
Ja, en nou gaat het nog niet eens over mijn positie als vakbond, maar in het algemeen gewoon de regels die wij in dit land hebben om een hele hoop dingen heel goed met elkaar te regelen, die moeten we wel blijven respecteren. En die coronacrisis, daar hebben we extreme maatregelen moeten treffen om medische redenen alles overeind te houden. Maar economisch gezien, hoe groot de ramp ook is, denk ik dat wij hele mooie structuren hebben waar we ons gewoon met elkaar moeten houden. En om maar gewoon een simpel voorbeeld te geven, als mijn huis in brand staat, dan vraag ik de brandweer om het te blussen. En als er een boete moet worden uitgedeeld, dan vraag ik dat aan de politie en niet andersom. En zo vind ik ook dat cao's gewoon het domein zijn van werkgevers en werknemers. En het is ook wel een beetje opportunistisch om dan nu de lasten bij één groep veelverdienende medewerkers.
Dat is een ander punt, maar je zou ook kunnen zeggen, dit zijn zulke uitzonderlijke situaties, daarin gelden dan ook weer andere regels. Dat vind jij dus niet. Dit is de Rubicon over en dan weet je dat je nooit meer terug kunt en dan zou dit kunnen gaan gelden voor heel veel meer bedrijven?
Ja, wat het ingewikkeld is, de Unie is de vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel. Wij hebben van middengroepen tot ook gewoon wel echt bovenmodaal verdienende leden. Daar zitten ook gewoon 2 en 3 keer modaal verdienende leden bij. En ik denk overigens dat een aantal luisteraars van BNR in diezelfde groep zitten. Als je nu ziet, we hebben het nu over KLM, maar er wordt al gesproken over de supply chain van ASML. Dus alle toeleveranciers van ASML moeten met staatssteun overeind gehouden worden, omdat ASML in de lucht moet worden gehouden. Dat betekent dat ook daar een hele grote groep van mijn leden, denk bijvoorbeeld aan Benchmark in Almelo, of denk aan al die toeleveringsbedrijven in de omgeving van Veldhoven. Daar zitten gewoon hoogopgeleide operators die gewoon ook flink verdienen. Moeten die dan dadelijk de lasten gaan dragen van het overeind houden van die
bedrijven? Maar nu betalen wij toch als belastingbetaler ook de lasten van het overeind houden van dat bedrijf?
Exact. En dat is ook.
Zo vind je ook dat het zou moeten zijn. Ja, en je vindt dus niet dat je een extra offer moet vragen aan de mensen die daar dus ook in toenemende mate van profiteren, dat ze hun baan behouden.
Heel simpel, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat doen we democratisch via verkiezingen. En daarna hebben we gewoon eventuele belastingmaatregelen. En dan kun je het hebben over hypotheekrenteaftrek. Kun je het hebben over allerlei andere belastingen. De 52% kan bij wijze van spreken naar 60%. Niet dat
Renier, wat zeg je nou toch allemaal?
60%. Je snapt wat ik bedoel.
Jazeker.
Maar je snapt wat ik bedoel. Het gaat mij echt over een extreem punt. Dat je kunt niet inkomenspolitiek, nivelleringspolitiek van Spekman. Hè, nivelleren is een feestje. Dat doe je niet via de cao's. En zeker niet opportunistisch via staatssteun.
Frans?
Het is natuurlijk wel zo dat er ook nog gewoon op een heel andere manier eisen gesteld zouden kunnen worden aan de KLM bijvoorbeeld. Je zou bijvoorbeeld nu wel kunnen vragen aan de KLM om werk te maken van de verduurzaming van de vloot. Ik denk overigens dat daar nu een enorme Europese kans ligt om dat te doen. Want je moet natuurlijk wel zorgen voor een gelijk speelveld. Hè. Je kunt niet van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij dat vragen en niet van de Belgische en Duitse. Maar ook al die luchtvaartondernemingen zullen staatssteun krijgen nu van hun eigen landen. En dat betekent dat je met elkaar zou kunnen afspreken dat je met elkaar alleen die staatssteun geeft op het moment dat er ook echt flinke stappen worden gemaakt in de.
Ja, Frans, je weet dat dit ook een principiële kwestie is voor heel veel economen, onder andere, dat daar verschillend over wordt gedacht, omdat nu het redden van bedrijven bovenaan zou moeten staan en dat het misschien juist niet het moment is om er nog een andere agenda in te fietsen.
Zeker.
Nou, als ik daar maar op mag reageren.
Je mag er allebei op reageren. Eerst Frans, dan Reinier.
Dit is het moment om de luchtvaartsector te hervormen. En dat is niet zeg maar de agenda van nu. Hè. Dat is de agenda van al ver daarvoor. Toen zat de zaak daarvoor op slot. Maar nu er toch echt flinke staatssteun gegeven kan worden, kunnen daar best afspraken over gemaakt worden. En dat betekent niet dat ze allemaal volgende week duurzaam moeten zijn, maar dat er wel gewoon een goed plan moet liggen om ook hun bijdrage te laten leveren.
Reinier.
Nou, maar dan moeten we dat plan ook gewoon echt handen en voeten geven. En dan moet je ook gewoon bedenken, er zijn uitspraken van de luchtvaart moet op 40% biofuel gaan vliegen. Dat is allemaal prima, maar als alleen al de KLM dat met het huidige routenetwerk zou moeten doen, dan moet je volgens mij 5 biofuel fabrieken bouwen aan 70 of 80 miljoen euro per stuk om überhaupt op dat percentage te komen. En dan weten we nog niet eens zeker of die vliegtuigen dat ook wel langdurig kunnen. Hè. Dus het is mooi om over vergroening na te denken en elke kans die we nu kunnen grijpen met elkaar moeten we ook grijpen. Maar laten we niet, dit is toch het lobbypanel, laten we toch niet als lobbyisten nu ook misbruik maken van een economische situatie. Laten we daar ook wel dan ook in het kader van werkgelegenheid en het herstel van de economie en inkomenszekerheid van huishoudens echt de juiste keuzes maken en niet te extreem nu roepen dat corona de kans is om de economie te vergroenen. Want corona is ook de kans om met z'n allen diep in de afgrond te belanden als we dit ongenuanceerd gaan doen.
Hoor. Frans, ik wil, omdat jullie lid zijn van het lobbypanel, ik wil graag naar een ander element van deze kwestie. Want ik neem aan dat jij ook liefhebber bent van het spel. Hè? Hoe worden dingen dan uiteindelijk aan het grote publiek gepresenteerd? Wie brengt het over de bühne? Als je kijkt naar die Nederlandse staatssteun en je leest de reconstructies. In Frankrijk lagen ze eigenlijk een paar uur voor en ze zouden het bekendmaken. En in allerijl moesten Van Nieuwenhuizen en Hoekstra toch ook nog te pers te woord staan. Dan lijkt het toch wel alsof die Fransen voortdurend in de lead zijn en die Nederlanders erachteraan hobbelen. Is dat ook jouw korte analyse?
Ja, dat is ook, het is ook een soort van wedstrijd. Dat voel je gewoon aan alles. Hè, dat er zit een competitief element in. En terwijl je zou hopen dat beide landen met elkaar samenwerken, proberen ze elkaar vliegen af te vangen. Ja, of je daar nou echt mee achterloopt met die paar uur. Ik denk dat je gewoon af en toe een loer gedraaid wordt. En ik denk dat Hoekstra dat ook wel flink zat is.
Ja, want daar nog even dan op door. En ook teruggaand naar waar wij deze uitzending mee begonnen. Namelijk de OR die zegt een verdere integratie, wat eigenlijk tot voor kort de plannen waren van Air France KLM. Dat zien wij op dit moment, omdat de condities zo veranderen, omdat er ook zoveel staatssteun ingepompt wordt, dat zien wij helemaal niet zitten. Het is eerder terug naar vroeger dan een stapje extra. Alle opties liggen op tafel, want alles is onzeker. Reinier, jij als kenner van dat bedrijf, hoe kijk jij naar dit soort uitspraken die gewoon gedaan worden in de media?
Nou kijk, er is voor Air France de afgelopen weken niet zo heel veel veranderd. Hè? Die vliegtuigen hebben de laatste jaren sowieso vaker stilgestaan dan dat ze gevlogen hebben. Dus ik denk dat ook na deze crisis bij de Fransen het nog eindeloos gaat duren. Je leest nu ook al overal dat vakbonden ook al dwars liggen bij het opstarten van bedrijven. Dat is bij Nederlandse vakbonden, hè, hoe conservatief sommige bonden misschien ook al zijn. Dat is bij ons gewoon niet aan de orde. Wij hebben het gewoon over het opstarten van de economie en het behouden van werkgelegenheid. gelegenheid, ongeacht het bedrijf. Dus KLM en Air France zullen uit de pas blijven lopen. En die verschillen zullen alleen maar groter worden. En de schuldenberg die er op Air France rust is zo groot dat we eigenlijk heel erg moeten opletten dat we het geld in Nederland op de juiste wijze ook gewoon daadwerkelijk aan de KLM-productie toekennen. En dat de KLM daarmee gezond kan blijven. En als dat onder de vlag is in de samenwerking in die holding Air France KLM, dan is dat zo. Maar laten we niet Ben Smith.
En dit klinkt eigenlijk als ze samen voor ons eigen, toch? En, het is iedereen behartigt vooral zijn eigen belang. En als het samen kan.
Nee, heel simpel. De KLM heeft de afgelopen jaren continu het geld verdiend om de Franse ellende te financieren. Laat ons dan in ieder geval geld verdienen en inkomens behouden door gewoon die werkgelegenheid overeind te houden. En dan als er daarna nog een keer geld richting de Frans gaat, vind ik het prima, maar niet aan de voorkant.
Okay. We zitten in het lobbypanel. Dat bestaat uit Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond.
Corona lijkt wel de oorzaak van de scheiding tussen. Corona lijkt wel de oorzaak van de scheiding tussen beide luchtvaartondernemingen. Ja.
Legitimatie.
Frans van Drimmelen hoorde je ook, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. Wij praten zo meteen nog door. En mijn zakenpartner is Nathalie Franke, bedrijfskundige, eigenaar van de externe voorzitter. En Nathalie, ik wil naar een onderwerp dat jou aan het hart gaat. Namelijk dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen de eigen achterban op de vingers tikt. Het gaat over de NVP. Die vindt dat de investeerders achter ketens als de Action en de Hunkemuller de pijn van de coronacrisis in het begin van deze crisis te snel en te eenzijdig op anderen hebben afgewenteld. Onder andere door betalingstermijnen te verlengen, door de huur plotseling niet meer te betalen.
Walgelijk.
Er ging voor jou een wereld open?
Nou, ik vond het gewoon walgelijk. Eigenlijk weer van, ach, zie je wel, daar gaan ze weer, die Pavlov-reactie, om het weer te grijpen bij die arme mensen, in dit geval dan toeleveranciers of de verhuurders. Ik vind het gewoon echt een hele vervelende en exemplarische wijze waarop weer die private equity bedrijven hier een gangetje gaan.
Ja, ze hebben het overigens heel snel teruggedraaid, hè? Voor de goede orde.
Ja, van Hunkemuller weet ik het niet, maar van Action weet ik het wel.
Ja. En eigenlijk wat jij nu zegt, hè, daar zijn ze weer, de private equity, de roofridders, mensen zonder enige moraal. Daar komen ze nooit meer vanaf.
Nee, daar komen ze inderdaad niet vanaf. Tenzij natuurlijk, we hebben nu het NVP die dan een charmant op de vinger stikt. Maar ik vond het ook weer zo grappig dat Joritsma zei van, we hebben hier reputatieschade. En dat dacht ik, oh, dan heb je nou weer een verkeerde woord. Hè? Dat is weer iets van buitenaf waarom je bang bent dat de reputatie verkeerd is. Doe het nou eens van binnenuit goed. En dus dat vond ik dan ook weer een jammerlijke reactie van haar. Hoewel ik het de gest heel goed vind om in dit geval ook de Action en de Hunkemuller te
hebben. Ik heb haar gesproken toen ze aantrad als voorzitter van de NVP. Toen zei zij, dit is het moment om de ramen open te zetten. Ik weet dat wij er niet goed op staan. Dat er slecht over ons gesproken wordt. Vanaf nu willen wij transparant zijn. Geven we ook de goede voorbeelden. En als er iets misgaat, dan laten we dat ook weten. Je zou kunnen zeggen, dat zie je nu.
Ja, dat is ook zo. Alhoewel ik denk dat het een hele bescheiden tik is. En het heeft inderdaad gewerkt, dus ik moet eigenlijk niet zeuren. En er zijn ook hele goede participatiemaatschappijen die het anders doen dan deze twee voorbeelden.
Ja, het interessante is, Frans, dat ik ook sprak gisteren nog met Tjarda Molenaar. Dat is dan weer de directeur van deze vereniging. In het FD stond eerder deze week dat zij dus op de vingers zijn getikt. Hè? Action en Hunkemuller. Tjarda Molenaar die zei gisteren tegen mij, wij praten nooit over individuele gevallen. Dus ja, wat is dit dan? Er is toch wel duidelijk, neem ik aan, een boodschap naar Hunkemuller, de bedrijven achter Hunkemuller en Action gegaan om dit soort zaken anders te regelen.
Ja, dat lijkt mij ook. En iedereen die lid is van een voetbalvereniging weet ook dat er wel zwarte schapen tussen kunnen zitten. En dat je daar ook gewoon wat aan moet doen. En dat is in dit geval ook het geval. Want ja, we kunnen het niet hebben, ook voor die private equity sector niet, dat er altijd maar negatief over gesproken wordt, of dat ze zich negatief lijken te gedragen allemaal. Er zitten heel veel goeie tussen die ook zich zeer verantwoordelijk gedragen, zeker op dit moment. En dan is het echt gewoon ontzettend jammer dat je er gewoon twee zwarte schapen tussen hebt zitten. En dan is het heel goed om deze zwarte schapen ook aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. De slip of the tongue, daar ben ik het enorm over eens, over de reputatieschade. Ja, dat is eigenlijk een intern verhaal. Het gaat er gewoon over de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de gedragingen die je hebt. Die tolereer je niet binnen je vereniging.
Maar dat kun je dan toch ook, je zou kunnen zeggen, dat regelen we dan binnen de vereniging en of we die partijen aanspreken of niet. Maar het is niet zo relevant of BNR of het FD daarover praat.
Nou, kennelijk is het nodig.
Het lag eigenlijk al op straat dat Hunkemöller en Exin dit deden. Dus het was echt nodig om ook gewoon in het openbaar daar op te reageren.
Ja.
Dat
ja.
lijkt mij ook. Ja.
Reinier, als ik het aan jou vraag, en dat doe ik nu, dan zeg jij dat er een verschil moet komen tussen hoe de winkelstraat geholpen moet worden. Er zijn kleinere winkeliers, grotere ketens. Waarom vind jij dat dat een verschillende aanpak vraagt?
Nou, precies omdat hetgene waar we het net over hebben, die private equity, die kunnen natuurlijk veel beter een steun en toeverlaat zijn dan dat ze tot nu toe zijn geweest. Die kunnen zich van hun betere kant gaan laten zien. En dan heb je het over reputatieschade. Er is een hele andere sector, dat is de bankensector. En de bankiers hebben natuurlijk met z'n allen geroepen, de vorige crisis waren wij de oorzaak, laten we nu onderdeel zijn van de oplossing. Maar ook die bankiers die doen nog wel wat verkeerd hier en daar. Want ik heb echt verhalen gehoord. Wij zijn als Unie betrokken bij de CAO in retail van de branchevereniging in retail. 220.000 medewerkers die onder die CAO vallen. En wij horen gewoon dat er ondernemingen zijn die de huur niet meer kunnen betalen. Maar vervolgens krijgen wij ook gesprekken met verhuurders die zelf financieel in de problemen komen. En dan praten beide clubs praten met de bank. En de bank adviseert aan de winkel, probeer met je verhuurder te praten over het uitstellen of het verlagen van de huur. En die verhuurder krijgt van diezelfde bank het advies, wat je ook doet, zorg dat je de huurpenningen binnenkrijgt. Dus het op gang brengen van de noodkredieten, de overbruggingskredieten voor die winkelketens, die wordt er dit soort stroperigheid ook enorm tegengewerkt. En daar moet gewoon veel meer tempo in komen. Die banken moeten gewoon echt gaan helpen en die kleine winkelier sneller gaan steunen dan die grotere ketens die ook nog bij andere partijen kunnen aankloppen.
Als je hier gestaan had, dan had je Nathalie Franke gezien die alleen maar instemmend heeft aan knikken.
Ja, ik denk inderdaad dat die banken veel proactiever, anders dan ze misschien gewend zijn, moeten meedenken en coulant hebben te zijn. Ja, coulant. Maar gewoon meer een deel moeten zijn van de oplossing in plaats van het probleem. Ik ben het helemaal met je eens.
Ja, maar goed, dat zeggen ze
ja,
dus wel.
Ja, ik denk dat we ons heel goed moeten realiseren dat bij bedrijven zoals een KLM of de grote clubs als een Netcar en een DAF, daar is de paniek groter, dus de mediawaarde is daar heel groot van. Maar de echte fik, die is in de winkelstraat. En die kleine winkeliers, die ook het hart van onze samenleving vormen, ook als het gaat om sociale controle, die moeten zo ontzettend snel geholpen worden. Want daar is het bijna te laat voor.
Ik wil tot slot, en er is eigenlijk net te weinig tijd voor, nog eventjes een voorstel van de topman van Randstad bespreken. Denk met jou met name, Frans. Want Jacques van den Broek is voorstander van een logistiek masterplan. Hij wil zo snel mogelijk met iedereen die ertoe doet, zijn woorden, om de tafel om ervoor te zorgen dat Nederland weer aan het werk kan. Nou, als jij de tafelschikking op je mag nemen, wie moet er aan tafel?
Iedereen die ertoe doet? Nou, dat lijkt mij dat de VNO-NCW en de vakbonden daar een belangrijke rol in hebben.
Kijk, Reinier, je bent uitgenodigd, ja.
ook Reinier is van harte welkom. Ik denk ook dat we gewoon een aantal individuele ondernemers en werknemers aan tafel moeten hebben. Want ik gewoon om eens even te kijken hoe bepaalde dingen vallen. En ik denk dat we een enkele grondwetspecialist aan tafel moeten hebben. Want er is wel iets aan de hand met de voorstellen die nu gedaan worden. En een van die voorstellen is om mensen bij het binnenkomen van het bedrijf op de een of andere manier medisch te testen. Het zij door temperatuur op te nemen of nou, in ieder geval dat. Dat lijkt mij echt in het geheel niet mogen. En ook niet in het belang van de werknemer.
Maar hier mag het niet. In Azië is het de praktijk. Want daar kijkt Van den Broek ook naar. Hij zegt met een thermometer. Zeker. En als iemand dan verschijnselen heeft, dan isoleren we de hele afdeling. En die gaan dan vervolgens in quarantaine. Het bedrijf wordt schoongemaakt. En dan kan iedereen zonder symptomen weer aan het werk. Maar er zijn ook bloedtesten nodig, zegt hij. Dus het is een heel lijstje wat hij in ieder geval in overweging wil nemen.
Ja. Nou, ik zie wat de autoriteit persoonsgegevens daarover zegt. En die zegt, nou, het mag zelfs niet eens vrijwillig. En ik vind dat misschien in deze crisis een beetje ver gaan. En ik denk dat je op basis van vrijwilligheid best met medewerkers hierover kunt hebben om je juist wel te laten testen. Ook omdat je dan informatie door krijgt. Maar ik vind dat je gewoon echt helemaal niemand mag verplichten. Dat lijkt me ook een heilloze weg.
Want maar de roep probeert, van de economie die weer open moet wordt wel steeds luider. En dan zou je kunnen beweren dat dit offer dan gevraagd wordt.
Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat, hier komt
dit zijn wel grenzen die we overgaan, hè? Dit zijn grenzen.
Hier komt de lobbyist in mij naar boven.
Oh, eindelijk. Het is bijna ten einde. Maar goed, hij is eindelijk naar boven, ja.
Ja, wat nee, maar dat, dit zijn grenzen.
Als je nu gaat voorstellen om dat iedereen te verplichten... dan ga je echt een enorme grens over... He, dat kan ook niet, dan krijgen juristen, dan krijgen rechtszaken... en dan komt er helemaal niks van terecht. Op het moment dat je het vrijwillig doet... kan ik me voorstellen dat dat veel beter werkt. Dus ik denk dat met name ook even naar de toon van de voorstellen gekeken moet worden... en dat je het zo werkbaar mogelijk moet maken... om zo snel mogelijk de economie weer op gang te helpen.
Reinier, in blessuretijd van dit panel, wat wil jij er nog over zeggen?
Heel kort, een bloedtest, daar kan veel meer uit afgelezen worden. Ook chronische ziekten, denk aan mensen die bijvoorbeeld seropositief zijn... en dat nog niet met hun werkgever hebben besproken... en dan toch de angst in één keer voelen om met een bloedtest... in één keer zeg maar ontmaskerd te worden, om het maar gewoon zo te noemen. En op basis van vrijwilligheid ga je dan uiteindelijk weer mensen uitsluiten. Dit is echt een uiterste redmiddel... waarvan ik zeg, laten we daar meer tijd voor debat nemen... dan dat we nu al met een vlucht vooruit zeggen... ja, op basis van een uitzondering kan het wel. Dat gaat mij echt veel te snel en veel te ver. Maar temperatuurmetingen en dat soort dingen, ja, weet je... daar zitten misschien al wel dingen waar je zegt, dat kan wat sneller... maar geen grote stappen, want we gaan te veel grenzen...
Ben ik helemaal met je eens.
Jullie kunnen gewoon off the record nog eindeloos met elkaar doorpraten... maar hier zit het er helaas op. Dank, Reinier Kastelein, voorzitter van Vakbond de Unie... Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen... en mijn zakenpartner van vandaag, Nathalie Franke... bedrijfskundige eigenaar van de externe voorzitter. Fijn dat je er was. Hopelijk tot snel. Ik ben er sowieso morgen weer dan met als gast Erwin Dito... van McDonald's, topman hier in Nederland. Want die McDrive, dat zal wel als een tierenlier lopen. Maar wat betekent dat dan weer dat de restaurants dicht zijn? Dat ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van